Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door ICT Group. Bij ICT Group werk je met ruim 1400 andere nerds aan software voor producten en diensten in alle hoeken van de samenleving. Klanten waarvoor ICT Group software schrijft zijn onder meer ASML, Philips en PostNL. Dus ze helpen fantastische Nederlandse bedrijven met het maken van het hart van jouw favoriete gadgets en apparatuur. En helpen er ook voor zorgen dat het zo efficiënt mogelijk bij jou thuis bezorgd wordt. Kijk voor meer informatie op ict.eu of werken bij ict.nl.
Heb jij een cold open in je mouw? Want dan kun je hem eruit schudden. Maar...
Ik zou je wel bijvoorbeeld... Het is wel grappig, want we zijn vandaag een beetje uitgedaagd door de omstandigheden. We nemen dit sowieso om te beginnen al op een rare dag.
Een maandag. Ja, dat kan.
Mag ik de gast of mag ik gewoon zeggen Stef? Want we hebben natuurlijk nog niet aangekondigd wie het
Laten
is.
Laten we hem Stef noemen.
Laten we hem gewoon Stef noemen voor het verhaal. We zeggen nog niet of hij echt zo heet, maar we noemen hem gewoon Stef. Nee, we hadden dus Stef, die kan niet op dinsdag. Ja, dat is dus wel vervelend als je iemand denkt van... Oh, die zou leuk zijn voor de podcast. Mm-hmm. Maar kan niet op dinsdag.
Nee.
Dus wij denken, nou weet je wat, doen wij een keer niet moeilijk. Gaan we gewoon lekker op maandag. Nou blijkt dus vandaag de zondvloed over Nederland te worden uitgestrooid. Vanaf een uur of twee ging het helemaal los. En mensen snappen dat niet. Mensen raken totaal in paniek als er water op de weg ligt. Gaan 70 rijden en dat soort dingen.
Files, ja inderdaad.
Files, veel files. Nou ja, Floris die stuurde ons een foto van zijn auto.
Die snapte het ook niet.
Nee, die auto die was ook van, wat gebeurt er allemaal? Ja,
dan moet dus de olie bij de koelvloeistof.
Ja, en nu heeft hij een soort van satésaus op zijn motorblok liggen. Ik weet niet helemaal wat daar aan de gang is, maar die is er dus niet. Ja, en ik heb een hond die niet alleen kan zijn. Dus ik kan pas weg als mijn vriendin thuis is. Mijn vriendin werkt in Hoofddorp met de auto. Dus die kwam zeker niet op tijd thuis voor mij om dan op tijd weg te zijn om weer hier op tijd te zijn. Dus wij hebben ergens halverwege de route, de hoogte van Almere ongeveer, hebben wij een hond overgooid date.
Kofferbakdeal.
Ja, een kofferbakdeal met de hond. Dus gewoon inderdaad, zij stond daar, zij was een paar minuten eerder dan ik. En ik daarnaast, hun hond overgooien, zij doorrijden naar huis, ik doorrijden naar de studio. En toen was ik hier. En nog eerder dan ik aanvankelijk had bedacht. Dus dat is wel...
En dan moet je eens nagaan dat dit de eerste dag is dat we opnemen, niet de laatste. Morgen ook nog, want we dachten natuurlijk, ja, als ze dan dinsdagavond over hebben, kunnen we die net zo goed ook vol plannen.
Ik ben zo blij dat we dan volgende week een week vrij zijn ineens.
Lekker.
Wat zullen we gaan doen? Zullen we gewoon bellen?
Ja, inderdaad.
Ik mis je zo. Het is dinsdagavond, ik wil je horen.
We kunnen ook gewoon hier alsnog gaan zitten. Bonusaflevering.
Niet opnemen.
Onwennig.
Ja, of we nodigen gewoon een aantal mensen van het clubhuis uit om live naar ons te luisteren en we nemen het niet op.
Zeg het niet te hard, hè? Want dan denken ze dat ze perks krijgen. Dat moeten we niet hebben.
Dan, ik laat het aan jou om bij deze perk dan te verwijderen. Dat is meer jouw dingetje dan mijn dingetje.
Gaat niet door.
Oh, gaat niet door. Helaas.
Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met...
Oh, ik zat te wachten op Floris, sorry. Julian.
En mijn naam is Randall Pelen. Onze gastnerd van vandaag is Stef van Grieken. En Stef was voorheen beleidsadviseur voor Marietje Schaken in het Europees Parlement. Oprichter van de Open State Foundation, zeg maar, om de Nederlandse overheid te dwingen transparanter te zijn. Mooie slogan. En senior product manager voor Google. Nu is hij medeoprichter van Cradle, iets met Cradle. En waar voorgaande baantjes nog wel tot de verbeelding spraken. Hè? Ik bedoel, Google, dat kent iedereen. Moeten we Cradle nog eventjes toelichten? Want het is een heel nieuw vakgebied en een heel nieuw bedrijf. Ja, gelukkig hebben we daar de hele aflevering de tijd voor. We zijn op je pad gekomen dankzij Jelle Prins. En die heeft hier eerder aan tafel gezeten, zelfs twee keer. Dus die kunnen de mensen wel kennen. Maar je bent samen met hem nu een nieuw avontuur begonnen. Stefan Grieken, allereerst hartelijk dank en welkom in de studio. Bedankt voor je komst.
Dankjewel.
En ik wil allereerst een diepe buiging maken voor, ik denk wel, de beste en meest uitgebreide voorbereiding die een gast ons ooit cadeau heeft gedaan.
Ik stond op de pletten. Normaal gesproken kijk ik gewoon een kwartiertje voor de opname even naar wat jij allemaal, hè, Randall, die doet natuurlijk onze voorbereiding. En dan staat er een zinnetje of 10 of zo en wat talking points. Dit is gewoon een soort van... je zou er bijna een autobiografisch werk van kunnen maken, denk ik.
Ik dacht, we gaan nerden over biologie, dus misschien is het makkelijk om een paar dingetjes even...
Randall had ons wel gewaarschuwd, als we vandaag even wat tijd over hadden, om even snel in de file alvast te kijken, want er stond aardige wat dingen om alvast even te lezen. Natuurlijk was vandaag voor mij weer een hele leuke, drukke dag, dus heb ik daar zeker niet naar gekeken.
Arm schaap.
Ja, gewoon niet arm schaap, gewoon zonde, want het is waarschijnlijk... Had het voor het gesprek wel goed geweest als ik dit allemaal al gelezen had.
Als je het zo belangrijk vindt, dan heb je nog een weekend en 2 weken aanlooptijd.
Jij zei vanmorgen dat het er allemaal stond.
Oh, dan had ik je PM moeten zijn, ik weet het. In ieder geval, voor de luisteraar, we hebben normaal gesproken een bestand voor ons. Daar staan wat talking points en die beschouw ik een beetje als buffet. En meestal is dat zo'n buffet dat je denkt, nou goed, daar kan ik van alles wel wat proeven. Dit buffet gaan we zeker niet allemaal kunnen proeven. Dus Stef, hartelijk dank. Zou je misschien zelf de elevator pitch kunnen geven? Van wat zijn jullie van plan en waarom heeft de wereld dat nodig?
Ja, zeker. Wat wij aan het doen zijn is eigenlijk een beetje Photoshop voor biologen aan het maken. Waarmee je het dus een beetje makkelijker maakt om DNA te programmeren. Met
beetje makkelijker.
Een beetje makkelijker. Dat is nu nog best lastig. Dat doen biologen vaak door zelf kleine wijzigingen aan te brengen. En dan dat in het lab uit te proberen. En we denken dat met hulp van machine learning je dat een stuk makkelijker kan maken. En daar zijn we een bedrijf mee begonnen. Dus vanaf afgelopen oktober. Dus nog heel jong. Maar wel super vet.
Ja. En helpt alles wat je hiervoor hebt gedaan jou daar nu een beetje bij?
Zeker, ja. Ik denk voornamelijk de machine learning kant. Dus je zou DNA een beetje kunnen zien als een soort van alien programmeertaal die we in de natuur hebben gevonden. En we weten eigenlijk maar van een heel klein beetje wat het doet. Dus biologen die hebben maar, 0,0000002% van het DNA geannoteerd. Mm-hmm. En het is dus voor hen heel lastig om wijzigingen te maken die er niet voor zorgen dat het ineens niet meer werkt. Dus als je dat een beetje ziet als een vertaalprobleem, Dan kunnen we proberen om van alle C'tjes, T'tjes, A'tjes en G'tjes te maken. Dit ding gaat wel werken. Dit gaat deze chemische reactie organiseren. Dat soort dingen.
Ik heb altijd al iemand aan tafel willen hebben die hier verstand van heeft. Want mijn brein crasht al bij de verbeelding om te snappen.
Zeg je nou dat Egon Willegraag hier geen verstand van heeft?
How dare you?
Oh, burn.
Nee, omdat ik kan me niet voorstellen dat... Hoe ga je überhaupt DNA lezen? Laat staan het veranderen. En als je het dan hebt, ik bedoel, als ik mijn eerste PHP-scriptje schrijf, dan kan ik gewoon op play duwen en dan wordt het uitgevoerd. Maar ik kan me niet voorstellen hoe je een DNA-streng schrijft en dan op play kan duwen. Wat zijn in alle drie deze de stappen? Dingen de equivalenten? Ja. Hoe pak je dat aan?
Nou, meestal begint het met... misschien is het goed om even iets te vertellen over de basisprincipes. En je zou een celletje kunnen zien als een klein fabriekje. We drinken hier lekker nerdbier. Daar zit een gist in.
Ik moet heel erg zeggen, even shout-out natuurlijk naar onze leverancier, want die maken ook koerspret. En ik ben de Bram Tankink koerspret grenspaaltje aan het te drinken. Klassiek wielerbier, die is ook erg lekker.
Super.
Ook even onze vrienden van, ik ben de naam Kattes.
Ik wou dat zeggen.
Nee, dus die gisten die in dat bier zitten, die zetten de suikers om in alcohol. En daardoor hebben wij nu een leuke avond. Wat je kan voorstellen is dat in zo'n cel zitten allerlei processen en soort fabriekslijntjes. En op die fabriekslijntjes staan kleine machientjes, die noemen we proteïnen. En die proteïnen die passen ze aan. En voornamelijk enzymen zijn degene die chemische reacties veroorzaken.
Mm-hmm.
Nou, een proteïn heeft een stukje broncode. En proteïnen, of zeker die enzymen, die zou je kunnen zien als kleine schaartjes die dingen kunnen doorknippen of ze kunnen stukjes... moleculen aan elkaar vastmaken. En door de vorm van zo'n proteïn te veranderen, zou die bijvoorbeeld een andere chemische reactie kunnen katalyseren, of dat sneller kunnen doen, of langzamer kunnen doen, of onder een bepaalde temperatuur beter of minder te kunnen doen. Nou, wat die biologen dus doen, is die beginnen met ontwerpen. Dus die gaan kijken van, nou, wat voor wijzigingen kunnen we maken en welke andere proteïnen hebben we nodig op dat fabriekslijntje, welke andere machines, zeg maar, om van gist naar bijvoorbeeld palmolie. Super tof Nederlands bedrijf, Nopalm, die maken dus in een gist palmolie, in plaats van dat je dat in een palmboom doet die midden op de Evenaar moet groeien. Waar allerlei woud voor moet worden gekapt en daarna in een boot naar Rotterdam moet.
Ja.
Doen zij dat door suiker, water en CO2 te voeden aan deze gist. En die spuugt palmolie uit. Nou ja, dus dat eerste stap is ontwerpen. Tweede stap is, dan moet je dat DNA bestellen. Dat is eigenlijk heel simpel. Er zijn een paar leveranciers en die stuur je gewoon letterlijk een DNA-sequentie op. En die printen dat voor je. Dan krijg je een paar van die flesjes terug. En dan moet je het in een organisme gaan brengen. Bijvoorbeeld een E. coli of een gist. Dat doe je door... misschien heb je van CRISPR gehoord.
Mm-hmm.
Dat doe je door dat eigenlijk in je cel in te brengen. En wat je cel dan gaat doen is dat stukje code uitvoeren.
Maar dit kunnen we allemaal als mensheid. Dus je hebt de mogelijkheid om die lettertjes die het DNA samen maken, gewoon in te typen, bij wijze van spreken random, en die naar iemand toe te sturen, die kan dat dan printen.
Ja, absoluut. Sterker nog, er is inmiddels ook een bedrijf in Frankrijk die heet DNA Script. Dat is letterlijk een desktop printer voor DNA, waar je, nou ja, moet je een nachtje wachten en dan de volgende ochtend heb je vers gecompileerd DNA. Zo.
Hoe werkt dat in godesnaam?
Dan moet je niet naar mij kijken. Ga ik ze even lekker bij jullie neerleggen.
Nee. Ik vraag me dat gewoon af.
Ik weet zelf wat meer van de programmeerkant. Ik ben ook geen bioloog. Maar wat ik ervan weet, en dit gebeurt natuurlijk in ons lichaam zelf ook. We moeten DNA kunnen lezen en uitvoeren. En dus wat zij doen is, er is een enzym die heel goed is in het soort van toevoegen van die verschillende letters.
Ja.
En ze hebben een manier gevonden om dat op desktop schaal te doen, in plaats van dat in een grote fabriek te doen.
Maar moet er dan ook toner in zo'n printer? Hoe, want daar gaat iets anders in dan inkt.
Nee, ja, daar gaat, laten we zeggen, het soepje wat normaal gesproken ook in een cel zit, gaat daarin. Maar dat gaat misschien net wat te ver om hierop in te gaan en ook een beetje buiten mijn eigen comfortzone.
Ja, nee, prima. Ik kan me voorstellen dat al die voeten die ze ergens kwijt moeten in deze printers kunnen. Want dat zijn de complottheorieën natuurlijk. En je hebt zo'n, je zei het net al, een soort reageerbuisje. Die krijg je dan met de post opgestuurd. Die moet dus ergens in. Dan gaan we dan in een gist stoppen.
Ja. Hoe doe je dat?
Hoe dan?
Ja, in principe, biologie is vooral heel veel vloeistof van de ene kant naar de andere kant verplaatsen. Dus als jij een E. coli in zo'n in zo'n plaat hebt zitten, Dan doe je een proces van, volgens mij het elektroforese. Dus je schiet eigenlijk kleine gaatjes in de celwand. En daardoor kan de DNA wat in je soepje zit, de cel in. En in je cel zit een ribosoom. En de ribosoom maakt die foutproteïne. Dus dat is een beetje het ding wat de bitstream uitvoert.
Ja, oké. Dus die moet je voor de gek houden om te doen wat jij wil dat die doet.
Ja, het is een beetje net als met het Moderna vaccin, zeg maar. Dus die hebben een stukje coderend DNA, dat heet RNA. Dat hebben ze in een klein soort kooitje, een lipide gebracht. En die injecteer je, die komt in je cellen terecht. En eigenlijk wat dan die ribosoom doet, is die ziet, hier is een stukje code wat ik kan uitvoeren. En wat hij dan in het geval van het Moderna-vaccin doet, is het hoedje. Dus de spike van het coronavirus wordt nagemaakt. De cel wil dat niet hebben, dus die gooit het weer in je bloedbaan. En dan denken alle immuuncellen, wat is dit?
Ja. En even later denken ze, die ken ik.
Hier gaan we eens even op oefenen. En dan de volgende keer dat er zo'n dude met een hoedje naar binnen komt, worden ze actief. Ja.
Dat is ook een beetje wat ik me erbij voorstel. Hè? Toen jij zei, je hebt die fabriekjes en er gaat iets in en er komt iets uit. Dat ik die animatievideo's van dat corona virus helemaal voor me zag. Dat zo'n sponsje komt eraan. Er gaat met zo'n tentakeltje in de cel. En die spuugt daar wat in. Dat dan wordt uitgevoerd. Komen er nog meer van die coronacellen uit. Cellen, virussen.
Proteïne, ja.
Maar dat is dus hoe het werkt. Ik weet niet, is dit, want mijn vraag is dan eigenlijk, wat is jullie missie? Want als ik bijvoorbeeld op jullie site kijk, dan verwijzen jullie ook naar heel erg naar andere bedrijven die hier ook mee bezig zijn, die kunstmatig melk, vlees, dat soort dingen allemaal maken.
Ja.
Wat is de rol van Cradle dan in dat proces? Willen jullie zelf dingen maken of willen jullie hen helpen? Of?
Nee, wij willen ze vooral helpen. Dus wij zijn een beetje de Photoshop voor die mensen.
Ja, precies,
die vooral in de ontwerp kant van dit proces goed werkt. En de reden dat we dat denken dat nuttig is, is biologen hebben een best ondankbaar beroep. Want de meeste wijzigingen die je in dat DNA maakt, ja, die zorgen ervoor dat je ofwel je fabriekje slechter maakt of je product op een bepaalde manier beïnvloedt op een negatieve manier. Ik sprak een founder een aantal maanden geleden die zei, 98% van mijn ontwerpen in mijn lab werken niet. Ik weet alleen niet welke 98%.
Hey.
En dus wat we denken is dat je met machine learning een paar dingen kan doen. Het eerste wat je kan doen is proberen dingen die niet goed werken van tevoren al te elimineren. En dus denk een beetje compilers voor biologie. Dus bijvoorbeeld, als het te warm wordt, dan kan het zijn dat zo'n proteïne uit elkaar valt. Want hij is bijvoorbeeld geëvolueerd in een plant. En die plant zat nooit in het temperatuurbereik waarin dat nodig is. Als je alvast kan vertellen, je moet iets doen aan de temperatuurstabiliteit van dit proteïne, dan kun je dat proberen vooraf te voorspellen. Dat komt vaak voor als probleem. De andere kant is zoeken. Dus we weten nog van die hele grote bak broncode die we hebben, niet zo goed wat het doet. En je kan je voorstellen dat je machine learning zou kunnen gebruiken om daardoor te zoeken. Bijvoorbeeld dingen die, weet ik veel, een gel kunnen worden of voelen als een gel. Hoeveel zijn er daarvan? Weten we niet. Zit nu in die grote bibliotheek verstopt ergens. En we denken dat machine learning erg goed kan helpen. En als het ware zoeken waar zitten de proteïntjes die bepaalde eigenschappen hebben of bepaalde chemische reacties kunnen katalyseren. Zodat die mensen die kleine fabriekjes maken weer nieuwe machientjes hebben die ze erin kunnen zetten.
Ja, dus jullie maken een hele ingewikkelde versie van Photoshop voor cellen dan dus. Heb je enig idee, want zeg maar Photoshop programmeren, daar zou je als ervaren developer van kunnen zeggen van, nou, dat is zo'n programma, het is ongeveer zo groot, ik heb zoveel mensen voor nodig en dan kan ik Photoshop redelijk namaken.
Ja.
Maar dit is een complaint. Je gaat een onontdekt gebied in. Correct me if I'm wrong, maar volgens mij zijn jullie redelijk aan het pionieren op dit gebied samen met inderdaad al die andere bedrijven die daar nog mee bezig zijn. Dus er is niemand die jou kan vertellen, dit gaat jullie 2 jaar en 60 mensen kosten, of 4 jaar en 200 mensen. Of hoe kijk jij daarnaar?
Absoluut. Dit is deep tech, dus het is een beetje een avontuur waar we nu op zijn. Er is gelukkig wel in de wetenschappelijke literatuur best wel veel aanleiding voor om te denken dat dit kan. Een voorbeeld daarvan hebben jullie volgens mij in een voorgaande podcast ook al
een mooie pitch als je in de lift staat en ik ga een bedrijf beginnen. Ja, wat dan? Nou, er is voldoende aanleiding om te denken dat het wel kan. Ja, oké, okay. Ja. Succes man.
Het was ook toen ik hiervoor bij Google zat, hebben we chips gemaakt om machine learning sneller te laten gaan. Toen die tijd letterlijk zeiden mensen om ons heen ook allemaal van joh, dat gaat niet. Weet je, we hebben die CPU's al, we hebben die GPU's al, gebruik nou die dingen gewoon. En soms moet je ook een beetje leap of faith nemen en iets nieuws proberen. Dit is absoluut in die categorie. Het is niet een fintech API, zeg maar.
Nee, maar goed, even een van Jurs vervolgvragen voorzijnd. Ik denk dat op het moment dat het lukt, je ook wel echt gewoon goud in handen hebt.
Ja, dat denk ik ook. En vooral voor de wereld ook. Hè. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld zo'n bedrijf als Perfect Day. Ja, die maken melkproteïn door een genetisch gemodificeerde fungus. En dat is super vet, want dat beest gebruikt letterlijk maar 1% van de energie van een koe. Er komt exact hetzelfde product uit, het is gewoon melk. Je kan het inmiddels al kopen in de VS. Het zit in van die protein shakes en een aantal ijsjes.
Mm.
En het smeert hetzelfde, het proeft hetzelfde. Maar goed, wel zonder dat je dus 30% van ons aardoppervlak zeg maar opgeeft aan dieren die we moeten houden en alle gevolgen daarvan.
En voor de dieren zelf, want veel mensen weten het wellicht niet, maar koeien geven alleen melk. Zolang ze drachtig denkende zijn of denken dat ze, kinderen moeten baren. En daarom halen ze dus de kalfjes ook meteen bij de koeien weg. Want anders stoppen ze op een gegeven moment met melk geven. Want zo'n kalfje wordt wat groter. En dan denkt mama van, het is zo mooi geweest. Dat gaat ook uit.
En een beetje hormonen in het voer.
Inderdaad een beetje hormonen. Dus het is veel mensen, klein zijstapje, veel mensen denken natuurlijk vaak over dierlijke producten. Dat daar dan geen dierenleed bij komt kijken. Want er gaan dan geen dieren dood. Maar dat is helaas bezijden de waarheid.
En het is niet alleen dieren. Dus ongeveer 60% van de producten die we nu consumeren, die zou je kunnen maken met biologie. En andere toffe voorbeelden. Dus een bedrijf in de VS die maken cement waar een aantal enzymen in meegemixt zijn. En wat er gebeurt is dat als er een klein barstje in het cement komt, dan kristalliseert die massa. En dan vult die als het ware het gatje op.
Ja.
En heeft die CO2 uit de atmosfeer voor nodig. Dus je hebt ineens CO2-negatief cement.
Wow.
Super vet.
Ja,
Weet je? Of er is een bedrijf, Solugen, die maakt zeg maar chemicaliën voornamelijk voor waterzuivering. Denk je aan waterzuivering? Ja, dat doen we echt overal in de wereld.
Mm-hmm.
En dat is op dit moment op basis van olie.
Ja.
En die gasten die maken dat letterlijk. Die hebben een fabriek, wordt 40.000 liter van dit spul per week gemaakt. Dat letterlijk wat de fabriek ingaat is water, suiker en CO2.
Mm.
CO2-negatieve fabriek. Chemische fabriek.
Ja. Het zijn allemaal supermooie.
Maar supercool.
Het zijn stuk voor stuk echt supermooie bedrijven die met, denk ik, hele zinnige, voor de wereld goede dingen bezig zijn. Toch als je het vergelijkt met zeg maar gewoon de traditionele bio-industrie, dan is het natuurlijk maar een druppel op een gloeiende plaat. Wat is er voor nodig om die druppel te laten groeien in een emmer op een groeiende plaat? Of misschien wel gewoon dat het ooit een keer 50-50 of daar voorbij komt?
Ja, precies.
Want ik heb even af te maken. Ik heb het gevoel dat we al heel lang in deze aanloopfase zitten. Want natuurlijk komt het steeds meer, zal vast. Maar ik hoor al best wel lang over deze ideeën en de goede mensen die ermee bezig zijn. Maar ik ben echt heel benieuwd wanneer we een keer naar dat omslagpunt toe gaan.
Ja, nee, dat is een heel goed punt. Het is een beetje moeilijk te voorspellen, dit soort dingen. En je had natuurlijk met machine learning ook. Hè? In de jaren 60 hadden we alle basistechniek al om dat te doen. En opeens was het hoep. We kunnen snel genoeg rekenen. We hebben genoeg data om dit nu een beetje nuttig te maken. Ik denk dat er we met synthetische biologie nu een beetje op dat kantelpunt zitten. Want je wil uiteindelijk dingen kunnen maken die soort van qua kosten kunnen concurreren met, weet je, iets wat van olie komt.
Ook qua hoeveelheid.
Exact, en qua hoeveelheid ook. Ik denk dat het voornamelijk nu is dat zo'n product in de markt brengen. Nou, laten we zeggen, 10 jaar geleden was het nog honderden miljoenen. Nu is het ongeveer 40 miljoen om zo'n product de markt op te zetten. En je kan je voorstellen dat als, laten we zeggen, daar nog een keer de helft van afgaat, dan wordt het ineens voor normale investeerders. Hè, die ga je letterlijk je bug pitchen bij een investeerder van deze microbe moeten we hebben, want die concurreert met dit product. En dat komt voornamelijk omdat, beetje net als Moore's Law bij computers, het maken van DNA, het lezen van DNA en heel veel van die technieken zijn een stuk goedkoper geworden. En waar wij dus op gokken is, als je er ook nog eens voor kan zorgen dat je gewoon minder falende ontwerpen hebt. Dat is natuurlijk de grootste kostenpost voor zo'n lab. Als jij zeg maar in Delft of ergens anders op de wereld al die biologen aan het werk hebt en hun output is maar, laten we zeggen, 2% van de dingen die ze proberen werkt. Ja, dat hoef je maar te verdubbelen en dan gaat hun research snelheid ineens een stuk omhoog.
Maar help me dan even, want ik zoek een parallel met die analogie die jij hebt over Photoshop. Hè. Ik kan een klein beetje Photoshoppen, dus ik open een foto en die bestaat al. Dat is in ieder geval meestal wat je doet. En dan ga je de kleur een beetje aanpassen, dingetjes uitsnijden, ergens anders neerzetten en opeens heb je iets heel anders.
Ja.
Waar Photoshop minder, en daar zal niet iedereen het met me eens zijn, geschikt voor is, vind ik, is een blank canvas vol tekenen. Dat kan wel en daar kun je ook hele goede kunst maken, maar in basis, de naam is al Photoshop. Dus je gaat iets dat bestaat aanpassen. Is het voor jullie nou zo dat ik elke tekening kan maken die ik wil, daarna kan ik op run duwen en dan gaat hij voorspellen van werkt dit of niet? Want jij wil het aantal mislukte ontwerpen verkleinen. Je wil niet sec zorgen dat er überhaupt ontworpen kan worden.
Nee, precies. En dus de meeste biologen beginnen met een startpunt in de natuur. Dus bijvoorbeeld als je zo'n palmolie microbe maakt, dan ga je in palmbomen het genoom van een palmboom zoeken.
Mm-hmm.
Om te kijken wat zijn nou de proteïnen die ervoor zorgen dat die olie gemaakt wordt. Maar wat je daarna gaat doen, is het in een hele andere organisme proberen te stoppen. En dus je moet allerlei kleine wijzigingen maken om het geschikt te maken voor die context waar je op dat moment in zit.
Ja.
Dus je begint altijd met een startpunt. Nou, wat ik net al zei, niet alle startpunten bestaan, zeg maar. Dus ja, we weten maar eigenlijk van heel weinig dingen wat ze precies doen. Dus we kunnen een beetje helpen met startpunten vinden. Tweede wat we kunnen doen is, nou ja, als je het dan één keer hebt, al die kleine aanpassingjes maken om ervoor te zorgen dat de kans dat het ding wat je maakt werkt ook te vergroten. Om een voorbeeld te noemen, als mijn molecuul er ongeveer zo uitziet, kan ik hem dan beter aangrijpen met mijn proteïne. Of als de temperatuur omhoog gaat, vindt hij het nog leuk. Als ik zout in het water gooi, vindt hij het nog leuk. Weet je, al dat soort dingen zijn problemen waar biologen tegenaan lopen, zeg maar. En misschien is de Photoshop-analogie niet het allerbeste. Het zijn eigenlijk mensen die echt in de binary zitten. Het zijn meer de mensen die protein engineers, dat is net de matrix. Die gasten kunnen letterlijk gewoon DNA lezen en zeggen, oh, dat gaat er ongeveer zo uitzien. Dat is echt een craft, zeg maar nu.
Maar jij kunt wel in die Photoshop versie die je gaat maken op een gegeven moment zeggen, nou, save file en naar export as en dan stuur je naar de drukker en die gaat dat dan vervolgens DNA
synthetiseren.
Dat is wel fijn dat dat deel van de keten al bestaat.
Absoluut. Ja. Nou ja, en het is natuurlijk ook zo dat veel mensen realiseren zich, dat denk ik niet altijd, maar heel veel medicijnen worden zo ontworpen. Alleen het is nog heel erg trial and error, zeg maar, zoals dat in de wetenschap gebeurt. Maar ook heel veel wasmiddelen zijn op enzymen gebaseerd, want die kunnen bijvoorbeeld heel goed vetten afbreken en dat soort dingen. Daar wil je niet hele zware chemicaliën gebruiken, want dan vallen je kleuren uit elkaar en dat soort dingen.
Mm-hmm.
Dus er is al best wel veel van dit soort producten bestaan in de markt. En ik denk dat dat alleen maar meer gaat worden in de komende 10, 20 jaar. Kijk, en de belofte is natuurlijk dat als je op een gegeven moment de volledige breedte van organische chemie kan programmeren, dat is natuurlijk super vet.
Mm.
Dus dan kun je ook, er zijn mensen die doen nu dataopslag in DNA. Je kan compute, maar je kan ook al die fysieke dingen die er in de wereld zijn, die de natuur heeft kunnen maken. Er staat hier achter een plant, die is veel complexer dan die Mac. In wat die kan. En die kan letterlijk.
Nee, deze planten zijn van plastic.
Oh, die zijn. Yes.
Dus helaas.
Mooi. Als die echt was geweest, dan was
merk je toch dat het geen bioloog is.
Ja, precies. Ja. Zijn die wel echt? Of,
dat weet ik nou. Ziet er echt genoeg uit.
Nee, maar als je probeert te realiseren dat veel planten waar je buiten naar kijkt, letterlijk gewoon die vorm kunnen aannemen door alleen maar water op te nemen en gassen uit een omgeving.
Ja.
Dat is natuurlijk echt cool.
Ja. Hey, als ik even naar jullie mag kijken, gewoon als start-up, hè, klassiek verhaal. Je hebt een paar, nou in dit geval nerds bij elkaar die denken, we gaan een bedrijfje beginnen. Een van de eerste dingen die je dan gaat denken is product market fit en kapitaal ophalen enzovoort. Hoe is het verhaal voor jullie begonnen? Want als jij keer op keer een ontwerpje naar een drukker moet sturen en je wil het aantal fouten verminderen, dan is de aanname dus, er zijn nu nog veel fouten. Dat kan geen goedkoop klusje zijn.
Klopt, ja. Dus wat we in eerste instantie hebben gedaan is gewoon heel veel biologen gesproken. Ik denk dat ik inmiddels al meer dan 100 interviews gedaan heb met mensen die research teams managen, die proteïne ontwerpen. Mm. En gewoon eens gevraagd, wat zijn nou de type problemen waar je tegenaan loopt?
Maar dat kun je ook niet zomaar gaan doen.
Nou, ben ik in de avond gaan doen naast mijn baan. Ja, net als dat jij je podcast bent gaan doen. Zeg maar.
Maar waarom dan? Was je dit op het spoor? Had je een onderbuikgevoel dat dit een probleem was? Want
de aanleiding was, ik merkte dat er best wel veel toffe research gebeurde. Dus bij Google, een van de gebieden waar ik veel mee werkte, was onderzoek naar taalmodellen. Dus bijvoorbeeld GTP is vast een keer voorbij gekomen hier in de podcast. Van die enorme modellen waar die kunnen al samenvatten en programmeren en vertalen en dat soort dingen. En er was binnen Google en ook binnen DeepMind waren een aantal teams bezig met gokken die dingen ook toepassen op DNA. Want dat is best wel cool.
Ja.
En daar kwamen hele vette papers uit die allemaal in Nature werden gepubliceerd en dat soort dingen. En dan vroeg je aan die bioloog, van, joh, gebruiken jullie dit? En zei, joh, ik weet niet wat een Docker container is en dat soort dingen, weet je wel. Dus ik kan dat niet gebruiken. Dus dat was één. En tweede wat ik me realiseerde voor mezelf was, zeg, ik zat 7 jaar bij Google. Ik was vooral bezig met de advertentiemachine beter maken. En ik dacht, is dit nou waar ik mijn tijden wil slijten? Zeg maar. Kijk, en als dit is een gebied en je vroeg ernaar van, goh, wat kun jij nou? Ik weet heel veel over machine learning. En als we dat hier op een goede manier toe kunnen passen en dat veel toegankelijker kunnen maken voor biologen, ja, dat is gewoon super cool. En dat is in mijn hele carrière altijd zo geweest. Hack de overheid waren nerds die dingen deden met transparantie. Android Auto is een operating system waar andere mensen apps op bouwen. TPU's, dus die chips, dat zijn dingen waar andere mensen machine learning modellen op trainen. En dus ik vind developer tools super cool.
Ja, en toen heb je 100 biologen geïnterviewd en die zeiden, ik heb dit nodig.
Nou ja, die praten natuurlijk vooral over hun problemen. En dan ga je kijken van, joh, zijn er oplossingen voor die problemen? En er zijn een aantal goede voorbeelden van, bijvoorbeeld AlphaFold. Dat is een machine learning model, die kun je een sequentie geven. Dat is een DNA-sequence. En dan voorspelt hij, hoe ziet dat ding er 3D uit?
Dat is een beetje een doem aan folding at home denken. Is dat hetzelfde?
Exact. Nou, het is niet hetzelfde, want in folding at home ga je gewoon proberen te simuleren wat er gebeurt. Ja. Dat is heel duur. En dat is computationeel heel zwaar, want dan moet je letterlijk iedere femtoseconde bedenken wat gebeurt er.
Ah.
En alle mogelijke kansen doorrekenen. En dus ja, dan een simpel proteïn, daar heb je dus letterlijk de halve wereld voor nodig om die door te rekenen. Ja. Wat AlphaFold doet is machine learning gebruiken. Een soort van statistisch gokken. Wat denken we dat dit is als het helemaal klaar is? En dat bleek dus heel goed te werken. Beter dan experimenteel dat vinden. En dat zorgt er dus nu voor dat heel veel biologen ineens niet meer alleen maar in de broncode zitten te kijken, maar ook een beeld hebben van hoe ziet dat er nou uit?
Maar als ik het goed begrijp, zijn er dus nu ook al biologen die wel degelijk een beetje met de natte vinger DNA kunnen schrijven.
Absoluut, ja.
Dat vind ik dus bizar.
Ja, dat is ook bizar en heel cool. Ja.
En jullie gaan dus eigenlijk proberen om met machine learning beter te voorspellen wat dat DNA dan precies gaat doen nadat het uit de printer is gerold.
Ja, precies. Of je zou een analogie kunnen trekken met civiele ingenieurs die op een gegeven moment bruggen wilden bouwen voor AutoCAD. Ja, de enige manier om erachter te komen of je brug ging werken voordat je er heel veel geld aan uitgegeven was om een model te maken. En dus dan krijg je relatief conservatieve bruggen.
Ja.
En niet heel veel iteratie op die bruggen, omdat gewoon je ontwikkelsnelheid relatief laag is.
Dus ik heb volgend jaar een brug nodig die het zeker weten doet voor dit geld.
Ja.
Nou, dat is wat je krijgt.
Ja, dus je krijgt ook dat veel mensen die in dit veld werken proberen niet de wilde dingen te doen. En heel dicht blijven bij wat de natuur al een keer heeft laten zien om iets te doen. Dus als je die mensen, denken we, als je die tools geeft om dat ontwerpproces makkelijker te doen of vast te kunnen simuleren, als het ware, met machine learning wat er gaat gebeuren. Meer mensen biologie gaan doen. En hopelijk wordt het voor die bedrijven waar we het net over hadden een stuk sneller en goedkoper om naar de markt te komen.
Ja, want dat is een beetje waar ik toch ook op blijf hangen. Hè? Want je vertelt net over, hoe heet dat melkbedrijf ook weer?
Perfect Day.
Ja, Perfect Day. Die dan nu in een paar proteïne shakes en bars dan zitten. En dan denk ik van, nou ja, als je dat dan afzet tegen de miljarden gallons van normaal melk, wat er dagelijks alleen al in de US doorheen gaat en laat staan wereldwijd. Ja, hebben jullie een beeld van wat zij nodig zouden hebben om, ja, meer stappen te gaan maken? Want je zegt inderdaad van, nou ja, biologie zit op dat, hè, dat punt waar vroeger computers werden sneller, dus we konden meer berekenen. Biologie staat een beetje op het punt van doorbreken. Maar wat willen die bedrijven die dit dus al kunnen op beperkte schaal van jullie hebben?
Nou ja, voor hun is het voornamelijk de hoeveelheid product die wordt gemaakt verhogen per eenheid wat ze erin stoppen. Dus ja, iedere kilo suiker.
En als zij opschalen, is het wel zo fijn dat dat zo betrouwbaar mogelijk is. En daar kunnen jullie bij helpen.
Ja, en op dit moment is de, zeker voor bedrijven als Perfect Day, zit de beperking vooral in, ze moeten hele grote fabrieken bouwen om, ja, die fermentatie te kunnen doen. En dus ze zijn heel hard aan schalen. Maar to your point, dus ik weet niet hoe groot de veestapel is in de wereld. Het idee erachter is natuurlijk wel dat als het per liter melk goedkoper is om het uit een schimmel te halen dan uit een koe, ja, dan gaan op een gegeven moment de markt, ja, werk doen.
Ja, uiteindelijk bepaalt het geld inderdaad.
Nou, ik ben wel bang dat een heleboel mensen dat dan, spannend, eng, en ik wil het authentiek.
Nou, dat is, ik
mensen zal, willen nu al geen
ik
GMO's.
Zal, ik ga een beetje vals spelen, want ik pak er gewoon even snel een vraag van onze luisteraars bij. Normaal gesproken doen we dat wat later in de show. Maar deze sluit hier perfect op aan. Want RB die vraagt, hoe voorkom je dat je cellen introduceert die op lange termijn schadelijk blijken te zijn? En ik denk dat dat ook een beetje aansluit bij wat Randall nu net zegt. En op een enge manier gemaakt vlees, melk, whatever, kan ik dat wel vertrouwen? Dat is een beetje wat RB zich ook afvraagt.
Ja, zeker. Nee, dat is ook een hele goede vraag. Wat belangrijk is, is om even te onderscheiden, wat is het product hier? Dus je kan een genetisch gemodificeerd organisme eten. En dat doen ze in de VS al heel lang. Maar
mais bestond oorspronkelijk niet. Dus
nee, ja, precies.
Nu bestaat
precies.
Mais wel, is al GMO. Next.
Ja, en dat is al vele jaren zo. Natuurlijk is er nog steeds wel die angst. En ik denk ook dat het goed is dat die geadresseerd wordt. In het geval van Perfect Day is wat er uit dat ding komt. Dus het ding wat het maakt is een GMO. Maar het product wat eruit komt is gewoon melk. En ja, dat kun je gewoon, ja, dat kun je zien.
Ja, maar dat zeg jij wel.
Ja, oké. Okay. Ja, nee, het is, ja, precies, ja. Nee,
voedoemelk.
De voedoemelk, ja, ja, ja.
Nee, maar ik ben heel benieuwd of je inderdaad, hè, als je nu al ziet dat er dingen zijn waar we het met z'n allen over eens waren dat goed voor ons was. Ook daar beginnen mensen nu aan te twijfelen onder druk van vrienden, Facebook, whatever. Als je dan inderdaad zoiets introduceert wat mensen oprecht niet gaan begrijpen, want het is, nou ja, als je het maakproces moet gaan uitleggen aan Jan met de pet, nou, dat is een redelijke hard sell.
Maar op zich, het bierverhaal, dat slaat mensen wel goed aan, toch?
Ja, ja, ja.
Ja, dat is waar.
Nee, maar je hebt gelijk. Kijk, wat de jury is still out. Dat we weten niet of dit uiteindelijk op zo'n schaal geaccepteerd gaat worden. Er zijn wat relatief positieve ontwikkelingen. Als je kijkt naar het moderne vaccin. Ja, dat was letterlijk coderend DNA in mensen spuiten, zeg maar. Dat is niet waar we het hier over hebben. Hier is het een organisme die een bepaald proteïne maakt, wat je daarna in een voedselproduct stopt, wat identiek is aan wat, ja, het beest maakt.
Ja.
En de acceptatie daarvan, ondanks dat er ook weerstand tegen was, was vrij hoog.
Ja.
En dus ik denk zeker dat er, net als met veel van dit soort producten, er mensen zullen zijn die zeggen, weet je wel, dit, ja, wil ik absoluut niet hebben. En dat is ook prima. Maar als er voldoende mensen zijn die het wel gaan kopen, ja, dan dat iedere koe minder is er eentje voor het milieu, zeg maar.
Het doet mij heel erg denken aan een aflevering van de podcast genaamd How to Save a Planet. En die is van Gimlet. Daarin gaan ze elke week, nou ja, ik weet niet of het nog loopt, maar een ander onderwerp van hoe je de planeet kan redden. En er was er op een gegeven moment eentje over labvlees. En dan was dit ook een beetje de premisse van, oké, heel veel mensen vinden labvlees eng, maar een heleboel mensen staan er om te springen. En op een gegeven moment kwam er zo'n stukje met zo'n CEO van een vleesfabrikant, heet dat dan, denk ik. Ja.
Ja, ja.
En die, die kreeg dus de vraag van, willen jullie dit eigenlijk wel? Hè? Want we komen jullie hele markt disrupten eigenlijk, was de onderliggende vraag. En het antwoord was heel verrassend. Zo van, ja, hallo, we zouden jullie grootste investeerder moeten zijn. Er is niks zo inefficiënt als die koe. Als wij die koe niet hoeven fokken, als wij al dat land niet hoeven claimen, als wij al die slachthuizen niet hoeven betalen, dan zou voor ons fantastisch zijn. Als ze alsnog hetzelfde product krijgen, mensen willen het kopen, dan zijn zij de eerste klant. Ja.
En ik zou ook hopen, hoor, dat dat gebeurt. We hadden op een gegeven moment, was tuinbouw ook ineens een ding. Dus eerst hadden we lekker koeien in je planten in je achtertuin en op het land. En op een gegeven moment realiseerden we dat als je dan een glastuinbouw bouwt, dat je veel beter en veel meer kan produceren. Ik hoop heel erg dat over 10, 20 jaar gewoon mensen fermentatie gaan studeren en lekker gaan brouwen, zeg maar.
Ja, maar wacht even. Dit is natuurlijk een andere trend die er haaks op staat. Er zijn ook steeds meer mensen die producten juist op ambachtelijke wijze en dan van die handgemaakte mooie tasjes enzovoort.
Dus... Ja, absoluut. Maar natuurlijk, dat zijn de allerverschrikkelijkste. Maar als wij vereisen de meeste resources. Ja.
Als wij voor 30 jaar allemaal in een elektrische auto rijden, zijn er nog steeds petrolheads die gewoon...
Ja, ja, ja.
Nog steeds, tegen die tijd betaal je waarschijnlijk 6 euro voor je liter benzine.
Precies, ja.
Maar de liefhebber,
nergens meer laten
de liefhebber blijft dat dan doen. Want ja, zo hoort een auto. Tot op een gegeven moment die ook zijn uitgestorven. En ja, de generatie die nu opgroeit, de basis, dan wordt het waarschijnlijk wel gemeengoed. Maar je blijft natuurlijk altijd mensen... Dat geldt ook voor ambachtelijke producten natuurlijk.
Maar help me even met een andere ding. Want jij zegt nu eigenlijk dat melk al gemaakt kan worden. In ieder geval het gist of het schimmel dat dat doet is al in de markt. Moet alleen nog even geschaald worden.
Is het lekker?
Melk is identiek.
Exact hetzelfde.
Echt, heb je het ook gedaan?
Melk gewoon... is identiek, zegt.
Ja, ik was een paar weken geleden op een conferentie Build with Bio. En daar waren dus allemaal bedrijven die dit soort producten maken. En dat is echt super vet. Dus je had daar...
Ik wil vet als je die dude genaamd Bio tegenkomt. Build with Bio. Hey ho, I'm Bio. Het Build zo'n DNA toe.
Kunnen we het code Build Bio?
Ik zie het wel voor, ja, toch?
Kunnen we het code nou en of...
Maar het is oprecht wel bizar hoor. Dat je had ook mensen die gewoon hele... Ja, weet je, dingen die heel cool zijn. Waarvan ik denk, okay, is dat nou het eerste wat je gaat doen? Zoals bijvoorbeeld een gast die had een soort plant. Die kon je dan buiten op je oprit zetten. En die begon 's nachts licht te geven. Dus die had van die fluoriserende proteïne had hij in die plant gekoot.
Willem.
En heb je dus geen lampjes meer nodig naast je oprit.
Lachen toch?
Ja, maar ik vond het best vet. Ja.
Maar dat vind ik dus een...
Misschien niet het grootste probleem in de wereld. Maar...
Nee, maar zeker een probleem. Laten we eerlijk zijn. Hoe gaat het nou? Want jullie zeggen, ik word een beetje het Photoshop van de bio... Bleh.
Economie.
Ja. Dit is de correcte benaming.
Wat is de markt? Hoe heet deze markt? De bio...
Technologie, zeggen
biotechnologie. Ja. Worden jullie de Photoshop van? Terwijl een deel van de oplossing al bestaat. Dus melk kunnen we al maken. Dus die markt is gecornerd. Die markt is straks af.
Nou ja, goed. Daar hadden we het net al over. Die markt is groot genoeg voor meerdere spelers. Maar er zijn mensen die het nu al maken. Ja.
Ja. En het is ook dusdanig efficiënt dat we ons voorlopig geen zorgen hoeven maken of dat beter is dan een koe. Ja, dat is het. En als iemand een nog beter schimmeltje maakt, dan ben je in ieder geval voorlopig nog steeds goed aan het concurreren met elkaar.
Precies.
Totdat alle koeien weg zijn. En hoe groot is die markt uiteindelijk in potentie? Want ik kan me, als ik mijn ogen dicht doe en door de supermarkt loop, bijna niet voorstellen dat jouw 60% klopt. Jij zegt 60% van wat we consumeren zou in potentie gemaakt kunnen worden door biologische technologie. Ik denk, waarom niet 100? Alles wat ik ooit gegeten heb, heeft ooit geleefd, als ik me niet vergis.
Zeker, maar er zijn natuurlijk markten die vrij groot zijn van materialen die de natuur niet kan maken, zoals metalen.
Die eet ik niet.
Nee, dat is waar. Nee, maar dus ik had het niet eens alleen over eten. Ik had het over alles wat we consumeren. Dus bijvoorbeeld plastic.
Ja. Consumeer ik niet. Nee, consumeren als in aanschaffen.
Ja.
Holy fuckballs.
Ja, dus dat zijn medicijnen, dat zijn materialen. Dat zijn, hè, dus er is een bedrijf die heet Bolt Threads. Die maken leer en draad. En de draad komt is geïnspireerd op zijderupsen en spinnen. Dus je hebt gekeken naar welke proteïnen zitten er nou in die kont van die spin. Om ervoor te zorgen dat je een draad hebt die volledig biodegradable is. Sterker is dan polyester.
Zo doet Spider-Man dat.
Dit is hoe Spider-Man...
Ja, dit is hoe hij dat weet.
Want ik ben de hele tijd
al bang. Deep little secret hebben we nu.
Ja, maar die vraag net van hoe gaan jullie voorkomen dat je per ongeluk iets heel naars maakt. Ik denk gelijk aan biologisch terrorisme. Maar daarna dacht ik aan dat je per ongeluk de duistere heer Cthulhu ontketent over de wereld. En dat die hier komt huishouden. Maar eigenlijk moeten we bang zijn dat we Spider-Man... Ongeluk.
Jij zegt bang zijn, ik zeg het hopen op.
Dat zeg je, ja.
Dat zou wel vet zijn.
Dat wordt een versneller, ja.
Nou ja, volgens mij sterker. Als we dit zijstapje toch maken. Volgens mij één van, ik weet even niet welke, maar één van de drie Spider-Mans, die maakt volgens mij zijn web in een laboratorium. Dus die doet vrijwel letterlijk wat het bedrijf ook doet.
Maar goed, de meeste vette deep tech is science fiction. Hè. Ik bedoel, dat was op een gegeven moment ook toen we bij Google X zaten, de grap van, does it appear on Star Trek somewhere? Weet je, dan wordt het waarschijnlijk wel goedgekeurd.
The Simpsons did it.
Ja, precies. Ja.
Ja. Ja, het is inderdaad het is science fiction tot iemand het echt maakt. Dan is het gewoon science.
Dan vinden we het allemaal ineens heel normaal. Ja.
Hey Stef, jij hebt eigenlijk met zoveel woorden de voorbereiding van deze aflevering gedaan. Is er nog een afslag die we grandioos over het hoofd zien? Een vraag die we jou nog zouden moeten stellen? Iets waar je graag over los wil?
Nog even los van de vraag van de luisteraars waar we hier natuurlijk sowieso
Daar gaan we er heel erg lang plezier van kunnen hebben als we willen.
Volgens mij hebben we dat wel.
In vogelvlucht in ieder geval. Ja.
Nou, ik heb misschien wel een dingetje waar ik heel erg benieuwd naar ben. Want je hebt dus met 100 biologen gesproken. Je spreekt bedrijven in deze industrie. Je hebt nu een paar keer, een beetje als schijntje ook wel gezegd, dat meer mensen biologie moeten gaan doen. Middelbare scholen studeren, whatever. Heb je een beeld van hoe het met de aanwas op dat vlak zit? Want we weten natuurlijk allemaal dat in de IT-wereld, als je ook maar iets met een computer kan, dan ben je ergens gewild. Want er zijn structureel te weinig mensen. Hoe zit dat in die wereld?
Ik denk minder. Dus er zijn meer mensen die informatica studeren dan biologie. Het is zeker wel ontzettend opkomend. En ik denk ook dat de pandemie daar erg in geholpen heeft. Dat mensen ineens denken, oh, dat is grappig. Je kan, dit zijn dingen die kunnen gebeuren. En dus ik moet me hierin verdiepen.
Ja. Vooropgesteld, het is een ingewikkelde materie. Het is niet voor iedereen weggelegd.
Nee, zeker. En ik denk dat het een beetje hetzelfde is als andere, zeg maar, ja, opkomende velden. Ik hoop wel dat dit soort technologieën over tijd, maar dat is nog echt tientallen jaren, ook toegankelijker worden voor mensen bijvoorbeeld met een informatica achtergrond. Of, weet je, dat zeg maar, toen AWS er nog niet was, was het ook bijna onmogelijk om op schaal een webproduct te maken. En inmiddels is het zo simpel dat echt, ja, mijn moeder dat per wijze van spreken zou kunnen doen.
Ja.
Dus ik verwacht ook wel dat over tijd, zeg maar, de kennis die je nodig hebt om dit soort dingen te kunnen maken en lanceren, dat die meer breed toegankelijk wordt.
Dit is hoe per ongeluk de volgende pandemie ontstaat, hè?
Nou ja, dat is een van de dingen die denk ik wel anders is. En gelukkig is dat mensen die in de biotechnologie werken, kennen dit probleem al heel lang. Dus DSM, hiervoor GIS-brocades, zeg maar, die bestaan al meer dan 100 jaar. En laten we zeggen, alle technieken die je nodig zou hebben om iets naars te maken, die bestaan al, als je er maar genoeg tijd aan besteedt. En bijvoorbeeld die bedrijven die DNA synthetiseren, die controleren ook, wat probeer je te maken? Toen wij hier in Delft ons laboratorium gingen maken, moesten we bij het RIVM een vergunning halen voor wat zijn nou de type organismen waar je mee gaat werken en dat soort dingen. Dus gelukkig is er al best wel heel veel gedaan om dat veilig te houden. En beginnen we niet vanaf nul, wat we met bijvoorbeeld machine learning hadden. Ja. Want daar bestond nog helemaal niks voor.
En als je het hebt over een start-up die iets riskants gaat doen, waarvan je niet zeker weet of het gaat lukken. En we weten dat er nu een, Y Combinator stuurde recent een mailtje naar al zijn deelnemers met de waarschuwing: grijp nu in, want er komt een economische knauw aan. Wat is het type bedrijven dat in jullie wil investeren? Hebben jullie investering nodig?
Zeker, ja. Dus we hebben ook gelukkig in december geld op kunnen halen van een aantal goede investeerders. Daar zullen we ook nog een tijdje van afhankelijk zijn. Toen COVID zeg maar begon, stuurde Sequoia, ook zo'n grote investeerder, een mail naar al hun portfolios companies met the end is nee, zeg maar. En eigenlijk als je kijkt naar de financiële crisis, naar corona, naar de dotcom boom, duurt gemiddeld 6 tot 12 maanden en dan is alles weer normaal. Dat is geen garantie natuurlijk. Maar gelukkig hebben we op dit moment voor 2 jaar geld opgehaald.
Dat is wel lekker.
Daar kunnen we in ieder geval een tijdje mee vooruit. Maar ik hoop dat daarna de economie wel weer omhoog gaat.
Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat als dit mislukt, dan is het in ieder geval zo dat je het niet had kunnen weten. En op het moment dat het wel slaagt, heb je de miljarden industrieën aan je aan je voeten eigenlijk.
Ja, misschien. Maar het is ook gewoon een kwestie van, weet je, je moet af en toe ook iets proberen wat moeilijk is. En dan kom je erachter dat er heel weinig mensen zijn die dat proberen. weet je, het is heel makkelijk om een appje te maken. Of jullie merken dat ongetwijfeld in het maken van een podcast, zeg maar. Je bent continu om aandacht van mensen aan het strijden. Ja, dit is nog een blue ocean, zeg maar. Dit is een heel erg opkomend veld. En ik denk heel erg de moeite waard. Weet je, kijk, de meeste dingen die helpen in het milieu zijn zeg maar van de schaal, we hebben het 10% beter.
Ja, 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 ja.
Als je kijkt naar dit melkvoorbeeld, is 2-3% van het energieverbruik, landoppervlak, die kun je schimmel gewoon in een hoek in het donker bewaren.
Ja.
Maar 40% van blauw water gebruik. Weet je, dus het is echt een orde grote meer beter dan wat we nu hebben.
Ja.
Ook als we, laten we zeggen, maar de helft hiervan realiseren, dan zijn we al een heel eind met z'n allen.
Nou, en wat ik net zit te denken is, we hebben het nu over het maken van vlees in een laboratorium dat nu van dieren moet komen. Maar wat nou als er een dier bestaat dat we nog helemaal niet kennen, dat veel lekkerder is dan kip, garnaal of koe? Dat kan natuurlijk ook nog, hè?
Ik wilde alleen vragen welk dier dan, maar dat weet je nog niet.
Nee.
Ja, dat is vervelend.
Ja.
Of dingen, weet je, het opruimen. Er is nu een enzym gemaakt door een paar wetenschappers. Die breekt pet af. Nou ja, pet komt natuurlijk niet voor in de natuur. En dus er was nooit een evolutionaire reden om pet af te breken.
Nee.
Maar ja, dat hebben ze wel gemaakt. En dat is niet zeg maar recycling. Dat is letterlijk, je krijgt alle originele ingrediënten om nieuw pet te maken terug uit dit proces. Dus je hebt een soort 100%. In plaats van dat we het naar Indonesië sturen en ergens op een berg gooien. Kun je het gewoon 100% weer bouwen. En met dingen die altijd in de natuur, laten we zeggen, die gebaseerd zijn op wat biologie al is.
Ja.
Je hoeft niet zeg maar een gat in de grond te graven, oude dinosaurusbotten op te pompen. En het daarna te verbranden om iets voor elkaar te krijgen. Je kan met diezelfde dingen die zich gewoon weer afbreken, kun je het maken. En dat is super cool.
Godsamme, Stefan Grieken. Ik vind het lekker om weer eens gewoon zo'n optimistische aflevering te hebben waarin ik denk, ja, godsam, als deze gasten dat over 10 jaar gewoon in de vingers hebben.
Ja, ik hoop zo dat
echt veel shit oplost.
Ik hoop zo dat het sneller gaat. Je hebt al een paar keer 10-20 jaar gezegd en dat zal waarschijnlijk de redelijke te verwachten timeline zijn. En misschien is dat zelfs al optimistisch. Maar ik hoop gewoon dat ja, volgende week misschien een beetje optimistisch. Nee. Maar ik wil gewoon meer. Ik wil dat kunstmatige vlees en melk en dingen. Ik wil dat gewoon allemaal hebben.
Je denkt te klein, denk ik. Want dit gaan we nog meemaken in ons
leven. Ja, weet ik wel. Maar ik wil dat het nu al normaal is.
Maar ik zit meer van, oké, dus als vlees en melk wordt opgelost, dan hebben we een heel grote hap uit het klimaatprobleem genomen. Ik wil een enzym dat CO2 uit de fucking lucht haalt.
Maar de grap is, dat doen deze dingen dus. Hè?
Dat doen bomen ook al, dus dat is op zich niet een fotosynthese.
Het zijn micro-organismen, dus moet CO2 in, maar ook chemicaliën. Dus hoeveel van die shit die Shell oppompt, we gebruiken om spullen te maken.
Ja.
Plastics, nylonnen, de kleding die
je aan. Tot een dag, dan hebben we dat enzym niet meer in de cloud. Die heeft alle CO2 opgevoten. Heeft iemand nog wat benzine mee om te
kunnen nog iets verbranden?
Verbranden, want anders krijgen we die CO2 niet. Ik denk dat het een mooie gelegenheid is om door te pakken naar de vraag van de luisteraars. Want dat zijn er zoveel dat we daar onze lol mee op kunnen. En een beetje aan de versnellingspook kunnen zitten. Een beetje meer inspiratie opdoen.
So let's go.
Ja. Nu is het goed gebruik in Met Nerds om Tafel dat ook de gastnerd zijn of haar eigen vragen uit mag zoeken. Dus als iemand een eerste vraag op de call heeft, dan ga hard.
Ik zie er eentje van Rens. Dat sluit wel ook een beetje aan bij wat ik al gevraagd heb, maar misschien voor de volledigheid nog even. En Rens vraagt, ik zie bij veel van de klanten van het biotechbedrijf waar ik werk dat de research zich onvoldoende bezighoudt met het einddoel. Namelijk iets produceren op grote schaal. Vaak wordt er niet voldoende gedacht aan kosten van de grondstoffen en schaalbaarheid van het proces. Hoe nemen jullie dit mee in je ontwikkeling?
Ja, dus we specialiseren ons wel aan de ontwerpkant. En dus dat zit hem dan voornamelijk in de eigenschappen die nuttig zijn op grote schaal, die wij kunnen beïnvloeden. De allerbelangrijkste is zeg maar de activiteit. En dus hoe goed is, hoeveel suiker wordt er hoe snel omgezet in iets anders.
Hmm.
En het tweede is, als jij in een laboratorium bijvoorbeeld zo'n celletje opkweekt op een petrischaaltje, dat is een hele chille omgeving voor zo'n ding. Maar goed, als jij in een 40.000 liter grote stalen tank zit en je wordt de hele tijd in de rondte geschud, de temperatuur fluctueert, je hebt niet de hele tijd eten en dat soort dingen.
Dat lijkt me niks.
Moet je toch een stuk robuustere microben hebben, zeg maar. En dus het tweede waar we kunnen helpen is bijvoorbeeld, kun je omgaan met grote temperatuurwisselingen. Nou ja, dat soort type dingen kun je ook voorspellen. Dus wat er in het ontwerp te doen is iets waar we wat mee kunnen. Het blijft nog steeds dat ja, je hebt process engineers en dat soort types nodig om een grote fabriek te bouwen. Daar zijn wij geen experts in.
Heb je zelf een leuke vraag gezien?
Ik heb er verschillende gezien. Wat is de grootste limiterende factor waardoor het voor veel producten nog niet mogelijk is om deze op industriële schaal door cellen te laten produceren? Dat is een vraag van Aaron.
Aaron W. inderdaad.
Ik denk dat er een paar dingen zijn. Het eerste is de kosten van het maken van zo'n microbe is nog steeds best hoog. Dus 40 miljoen voordat je weet of het gaat werken op schaal. De meeste investeerders vinden dat toch net iets te veel.
Ja.
En dus als we het R&D-proces sneller en efficiënter zouden kunnen maken, zou helpen. Tweede is inderdaad die grote gistfabrieken. Ja, er zijn een aantal bedrijven in de wereld die dat nu doen, maar dat staat nog steeds heel erg in de kinderschoenen. Het is een beetje net als, laten we zeggen, als je 10 jaar geleden in Nvidia ging investeren, want iedereen ging ML doen. Ik denk dat er nu
machine learning doen, ja.
Ja, precies. Ik denk dat er nu ergens moet er iemand echt heel gaaf worden in grote stalen fermentatietanks maken. Ja.
Nou, dat is wel grappig, want hè, destijds dacht je aan Nvidia als een bedrijf dat zorgde dat jij Doom kon spelen op je computer. Inmiddels vragen we ons af of de de badge die je krijgt bij een festival waar je heen gaat, of daar Doom op kan spelen.
Ja, precies.
En zijn die videokaarten allemaal afgedankt om bitcoins te minen en machine learning te doen. Dus het kan raar lopen, dat klopt.
Ja, absoluut. Nou ja, en ook dus die hele wereld van, ik zou het super vet vinden als mensen die zeg maar in hun opleiding bijvoorbeeld voor fermentatie zouden kunnen kiezen in plaats van landbouw of veeteelt. En dat het gewoon makkelijker wordt om, weet ik veel, hier in Amsterdam, net als al die microbreweries die fermentatie op schaal doen, zeg maar. Dat je veel meer producten ook super lokaal zou kunnen maken. Oh. En dat zit ook nogal een beetje in de weg. Want nu hebben we natuurlijk heel vaak hele grote fabrieken overal. Maar dan moet je nog steeds een heel eind dingen gaan vervoeren.
Mm.
Ik denk dat je hiermee, ja, weet je, dat het suiker komt letterlijk uit groenafval. Maar dat is gewoon de suikers uit bananen en bananenschillen en zo.
Ja. Binnenkort hebben we gewoon allemaal onze wijkfabriek.
Ik vraag me wel af hoe je het noemt, hè? Want goede whisky die moet komen van bepaalde soorten graan, terwijl port weer heel anders van wordt gemaakt. Dan hoe noem je sterke drank gemaakt van banaan?
Blank.
Ja.
Ik denk een slecht experiment.
Ja. Een milkshake plus.
En je noemde een aantal keer gedurende deze aflevering dat bedrag van 40 miljoen euro. Eigenlijk is jullie hele missie om dat bedrag omlaag te brengen.
Ja.
Dat is gewoon wat je doet.
Absoluut, ja. Ja.
Dus veel meer experimenten kunnen doen met dus een grotere kans dat er een aantal slagen.
Ja, nou ja, en het tweede is dus spannendere dingen proberen.
Ja.
Want dat is natuurlijk, ja, als je zeg maar vaker raak schiet, dan gaan mensen misschien ook interessantere ontwerpen proberen dan ze nu zouden proberen.
Ja, precies. Want zo'n bedrijf moet natuurlijk heel erg op betrouwbaarheid zitten, omdat ja, anders raak je te weinig en dan kom je niet verder.
Precies.
Ja, 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 makes sense.
Een vraag van Alex Schoonkind. Want die zegt, wat vindt Stef van het start-up klimaat in Nederland?
Alex en ik kennen elkaar goed. Dank. Ik denk dat het een stuk beter is dan een paar jaar geleden. Maar ook, ik ben eigenlijk bijna nooit meer in Nederland. Ik woon al 7 jaar in het buitenland.
Ik vind eigenlijk dat we de kleine tekst er ook wel even bij moeten zeggen, hoor.
Oké, hij onderbouwt het namelijk door te zeggen, omdat Stef iets heel diks, ja, dit is Alex Staal voor tof, iets heel diks probeert te bouwen waar we allemaal profijt als mensheid van kunnen hebben, maar hem dat door behoorlijk en onnodig moeilijk wordt gemaakt, lijkt me interessant om awareness te creëren. Dan kunnen we de volgende keer in het stemhokje daarmee rekening houden.
Je zit een hele lichte mening, zit hier al in verborgen.
Kleine, kleine mening, ja. 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 Weet je, ik denk dat oprecht, deep tech is iets wat we in Europa in de research echt super goed doen. En zeker wij als Nederland. Hè, we hebben al onze universiteiten staan gewoon in de Times ranking. Dat is echt uniek. En dat is, in Duitsland heeft net zoveel universiteiten die daarin voorkomen als Nederland. Alleen als je dan kijkt dat in de top 150 meest snel groeiende bedrijven er echt maar 3 zitten die uit de universiteit kwamen.
Ja.
Dat is toch een beetje jammer. En dat komt voor een groot deel, denk ik, omdat de manier waarop we spin-outs doen, dus wetenschappers die gewoon vette dingen aan het doen zijn, die dan een bedrijf willen starten, dikke dingen aan het doen zijn. Ja, daar wordt meteen, zeg maar, al hun aandelen worden afgepakt, want de universiteit moet wel het IP, bla bla bla.
Ja.
En dat is een beetje, laten we zeggen, we moeten grote stukjes van de taart niet, hoe maken we de taart groter? Hè? Dus Stanford, waar Google ooit begonnen is, in de PhD van Larry en Sergey, PageRank, dat is gewoon een PhD-project, hè? Dus de eerste zoekmachine-algoritme. Stanford heeft 4% van dat bedrijf gepakt. Nou ja, je kan je ongeveer voorstellen wat dat bedrijf waard was toen het naar de beurs ging. Daar kun je die universiteit echt de komende paar jaar nog op draaien. Zo.
Ja, heel goed.
En dus we zijn in Nederland soms een beetje pennywise pound foolish in hoe we deep tech doen. En het tweede wat me heel erg opvalt aan de beleidskant is dat we proberen altijd, we voetballen altijd op de plek waar de bal geweest is, maar niet waar die nu is. Zeg maar. En dus en dan zie je een kabinet nu zeggen, joh, we gaan lekker met z'n allen in machine learning investeren. Ja, die wedstrijd hebben we al verloren aan Amerika en China. Daar, hoe ga je nu nog Amazon voorbij? Ja, succes ermee. En zeker met 6 miljoen subsidie of zo. Dus synthetische biologie is absoluut nog een plek waar we kunnen winnen. We hebben echt super vette bedrijven in Nederland die dat doen. En dus dat zou een gebied zijn waarvan je kan zeggen, goh, daar wil ik in winnen. En dus ga ik er ook even goed in investeren. En daarnaast zijn er nog heel veel praktische dingen als, weet je, als je in Nederland een bankrekening wil openen als start-up, duurt dat inmiddels 4 maanden. En dan probeer ik aan de bank uit te leggen, je snapt dat de gemiddelde start-up 12 tot 18 maanden runway heeft. En dat het echt super relax is voor founders om een bedrijf. Ik moest tegen mijn investeerders zeggen, sorry, je moet nog even een paar maanden wachten, want ik kan je geld niet ontvangen.
Ja, dat is krankzinnig.
Waar komen dat soort dingen vandaan? Is het gewoon dat de beleidsmakers gewoon onvoldoende kaas gegeten hebben van überhaupt hoe startups werken? Of?
Ik denk dat de snelheid waarmee we in de politiek beslissingen nemen is veel te traag. Dus bijvoorbeeld...
Dat geldt denk ik voor alles ongeveer.
Ja, maar dat is wel, als je dat bijvoorbeeld kijkt naar het Verenigd Koninkrijk, daar kunnen ze dat wel. Dus daar kunnen ze veel sneller inspelen op dat soort dingen. Worden startups veel serieuzer genomen. En in Nederland wordt het toch een beetje gezien als een soort hobby van de grachtengordeljeugd. Die lekker op hun sneakers bedrijfjes aan het bouwen zijn. En niet wordt gezien als een motor voor, laten we zeggen, de volgende generatie bedrijven.
Zien we als gifje voor me, why not both?
Nou ja, exact. Dus als je kijkt naar wat zijn nou de grote bedrijven in Nederland. En dan even boeking en dat soort dingen. Klein beetje uitgezonderd. Maar weet je, de grote namen, die komen eigenlijk allemaal ergens tussen de jaren 60 en 80 vandaan. Dat is heel jammer.
Ja.
He, want we hebben de kennis hier wel, we hebben de mensen. En als je kijkt naar AI, de meerderheid van de papers over kunstmatige intelligentie wordt in Europa geschreven. Maar we verdienen er bijna niks aan als continent. Ja, dat is gewoon, ja, ik vind dat jammer.
Ik vind het ook wel opvallend. Wij hebben in de podcast, en hoe lang is het inmiddels al geleden, anderhalf jaar of zo, hebben wij Constantijn van Oranje ook gehad, die zich hard maakt voor het start-up klimaat.
Heel goed werk.
Ja, dat is... Ik bedoel, het is niet de minste vaandeldrager die je kan hebben voor je sector.
Ook alweer grappig dat je royalty nodig hebt.
Omdat maar het is dus niet genoeg. En dat is wel... Ja,
ja, om een voorbeeld te noemen.
Constatering.
Startups zouden heel graag... Je hebt als startup gewoon niet superveel geld in het begin. Dus een manier om mensen een soort van onredelijk grote beloning te geven is door ze een stukje van het bedrijf te geven.
Aandelen, ja.
Ja. En dus je geeft ze aandelen. Probleem in Nederland is dat de Belastingdienst, zodra je naar je volgende financieringsronde gaat en er is een waardering,
gaan ze naar box 2.
Weet je wel. Maar goed, dat is nog allemaal monopoliegeld. Weet je wel? Dat bedrijf kan al hartstikke hard omvallen over 3 jaar later. En dan heb je dus allemaal belasting betaald over een bedrag wat, nou ja, whatever. Dus een van de verzoeken van de start-up community is geweest, kunnen we dat moment uitstellen tot het moment dat je daadwerkelijk je aandelen kan verhandelen. Want dan is er daadwerkelijk een realisatie van die winst. Het eerste voorstel is in 2004 gemaakt in de Tweede Kamer onder Nelly Kroes. Dat is het jaar waarop Facebook werd opgericht. Zeg maar.
Ja.
En dus als we zo lang nodig hebben om dat soort regelingen in te voeren, dat is nu eindelijk gebeurd een maand geleden.
Maar hoe gaat dit? Ik ga naar de KVK, ik maak een BV, notaris zet er een krabbel onder en dit leeft. Ik heb op een gegeven moment 3 jaar lang lol gehad en geld verdiend. En een van mijn werknemers heeft 5% van het bedrijf. Die moet effectief dan al in box 2 afdragen. Ja. Dat is te vroeg.
Dat is veel te
vroeg. Wie bepaalt wat mijn bedrijf waard is?
Nou ja, de Belastingdienst. De markt, hè, dus dat zijn je investeerders die dat doen.
Ja.
Maar goed, dat is allemaal... Ja, je ziet het nu. Heel veel van die bedrijven moet nog maar blijken of ze daadwerkelijk naar de beurs
kunnen. Ja, maar die werknemer neemt al genoegen met minder loon, want dat is de gok die hij durft te nemen. En vervolgens moet hij wel meer belasting betalen dan iemand die... Dit is het probleem. Ja.
En dus je neemt nog meer risico. En dat is heel dom. En dat is een
goede en nuttige vraag van Alex dit.
Ja. En het allerergste is, wat het doet, is het onderbreekt het vliegwiel. En dus als je in San Francisco rondloopt en een bedrijf als Uber gaat naar de beurs. Ja. De eerste 1000 mensen zijn miljonair.
Paying it forward.
En die zijn de volgende dag lekker in nieuwe startups zijn ze aan het starten of in aan het investeren. En dat gaat rond en rond.
Daar herken ik. Ik ken niet heel veel mensen met geslaagde startups in Nederland, maar ik ken er een aantal. En die doen dat inderdaad ook. Die kiezen hun projectjes uit en die gaan daar in meerdere of mindere mate ook zelf dan bij zitten. Of juist een beetje op afstand. En die proberen zo weer de volgende generatie op te sturen in de hoop dat daar weer een nieuwe golf uitkomt. Maar ja, dat is we hebben dan aardige obstakels voor die mensen.
Is dit het enige obstakel? Want dit houdt me wel bezig. Nee, die belasting is er één.
Nee, dus dat je dus...
En het gaat dus niet over minder belasting betalen. Gewoon op een ander moment.
Ja.
Maar en dus dat je pas na 4 maanden die rekening open hebt als start-up. Dat zit erin.
Weet je, in alle transparantie. Ik heb geld opgehaald van een buitenlandse investeerder. Ja, dan heb je in Nederland notarissen. Dat is ook een soort monopolie. En juristen, in de VS kun je voor €500 heb je bedrijf en al je founding documents en je due diligence gedaan. In Nederland kost dat tienduizenden euro's en ben je maanden mee bezig.
Ja, bizar.
En dat is onnodig, zeg maar. Het is allemaal...
Ja, maar dat zeg ik, om even terug te grijpen naar die aflevering met Constantijn. Daar hebben we natuurlijk ook heel erg over die kenniseconomie gehad en alle dingen die er zijn om dat heel erg te pushen. En hoe belangrijk het is dat Nederland daarin een voorloper blijft. En dan hoor ik dit soort dingen. En dan denk ik, ja, je zou met hele simpele aanpassingen in het financiële systeem voor startups, zou je het al zo'n gigantische boost kunnen geven. Veel meer dan die, wat was het, 6 miljoen die de overheid beschikbaar stelt voor machine learning. Want dat zou peanuts zijn ten opzichte van wat je wint als je die regels gewoon beter
maakt. Ja, en je hoeft er niks aan uit te geven als overheid. Dat is ook stil.
Ja. Ik zat laatst een aflevering te luisteren van de Zelfs-podcast met onder andere Sander Schimmel-Penning en die had Jesse Klaver over de vloer. En nu weet ik soms niet waar in het politieke spectrum ik thuis hoor, maar Jesse Klaver zei zoveel als eigenlijk zou het zo moeten zijn dat al het geld dat jij eerst niet had en je nu wel hebt, gewoon inkomen is. Waar dat ook vandaan komt. En dan kun je helemaal blind staren op vermogensbelasting. Ja, de bovenste 10% ergens die echt een godsvermogen hebben, laat die lekker vermogensbelasting betalen. En alle andere mensen gaan we gewoon kijken welk geld had ik eerst niet en daarna wel. Want daar komt dat item wat Arjen Lubach recent maakte heel erg van pas. Van als ik een paar huisjes bezit en mensen betalen daar huur, dan mag ik daar geen belasting over betalen. Gewoon niet.
Overigens ook een van de meest grote exits voor bedrijven in Nederland is daar naartoe gaan. Of, en dat is misschien nog wel de ergste, de meeste van onze unicorns zijn helemaal geen Nederlandse bedrijven. Dat zijn Delaware companies in de US met een Nederlandse BV waar alle medewerkers in zitten. En het zorgt er gewoon voor dat je een exodus hebt richting... Overigens geldt wel, en ik denk dat Jesse daar wel gelijk heeft, dat we moeten mensen die rijk zijn ook wel wat meer belasten. Maar ja, nee, die twee enough. Dingen staan een beetje... Ja, ja. Dat zijn andere problemen.
Ja, de basisideologie klopt, maar de uitvoering klopt niet.
Nee, maar je krijgt gewoon even heel kort door de bocht. Laten we het platter slaan dan het eigenlijk is. Je hebt de werkende klasse. Mensen hebben gewoon hun baan 9-5. Die doen hun werk. Die betalen gewoon de helft belasting, laten we zeggen. Dan heb je die volgende bocht. Nou, dat zijn mensen die gaan gewoon lekker huisjes zitten verhuren. Betalen geen belasting. Nu hebben we het al over vermogende types. Die hoeven dus letterlijk niks te doen om geld te verdienen. En vervolgens komen we terecht bij de mensen die echt heel veel vermogen hebben. En op dit moment ligt box 3 op zijn gat, dus is er geen vermogensbelasting. Ja, ik weet niet, schever worden toch niet?
Nou ja, daar schijnt wel iets beter te kunnen, denk ik. Maar waarschijnlijk zijn er vast ook redenen te bedenken waarom het wel zo moet. Maar ik heb geen idee.
Ja, conservatieve politiek.
Ik denk vooral het is natuurlijk niet echt een thema. Weet je, het voelt natuurlijk heel erg alsof je rijke mensen aan het helpen bent nog rijker te worden. En ik denk dat dat het verkeerde frame is. Het is je bent de volgende Philipsen aan het produceren.
Ja, precies. Maar wij in Nederland zijn natuurlijk vrij afgunstig ingesteld. Dus wij hebben zoiets van, die jongens die worden de volgende Philips, die kunnen best wel gewoon even lekker lappen.
Ja, die Stef van Grieken moet niet denken dat hij beter is dan ik.
Zwaar.
ben ik dan aan de beurt voor een vraag?
Denk het wel.
Dan ga ik voor de vraag van Tibor. Tibor die vraagt namelijk, welk product of halffabrikaat verwacht je als eerste te willen ontwikkelen?
Ja, voor ons is het dus de software. En dus als dit een gold rush is, dan doen wij picks en shovels. Dus we zijn een beetje, laten we zeggen, neutraal in wat dat precies is. Ik denk dat in medicijnen is nog een heleboel te doen. Dus mRNA, small molecule en proteïne gebaseerde medicijnen. Daar gaat nog een heleboel gebeuren. Maar voornamelijk in die alternatieve proteïnehoek. Dus alle dingen die vloeibaar zijn, zijn een stuk makkelijker dan alle dingen die hamburgers zijn. Want ineens heb je textuur nodig en allerlei complexe zaken. En ik denk chemicaliën. En ik denk dat heel veel mensen dat over het hoofd zien. Dat zeg maar de BASF's van de wereld, zeg maar, dat zijn hele vervuilende bedrijven. De meeste moleculen vinden elkaar niet leuk. Dus je hebt heel veel hitte nodig. En dan heb je heel veel van het een en niet zo heel veel van het ander nodig. Dus er komt heel veel afval uit die dingen. En dus bedrijven als Solugen die gewoon die hele wereld op zijn kop zetten. En dat op een CO2-negatieve manier doen. Ik zou graag dat soort bedrijven veel succesvoller maken.
De cynicus in mij die waagt te denken, ja, leuk allemaal, die medicijnen, maar mensen zijn er op zich wel genoeg. Dat klimaatprobleem gaat zichzelf alleen niet oplossen. Laten we nou eerst dat voedsel eens in de klauw krijgen. Maar ja, goed, jullie maken Photoshop. Dan mogen daarna de Photoshoppers daar mooie afbeeldingen mee gaan maken. Dus wat dat betreft.
En ik denk ook wel dat ik ben met je eens hoor. En dat is ook wel, heel veel investeerders zeiden, goh, waarom ga je geen medicijn maken, machine learning voor medicijnen? Want dat is een miljarden per goede target, medicijnen.
Ja, zeker wel.
En dit was ook het antwoord van, zullen we gewoon eerst, dus voordat we mensen langer laten leven, gewoon eerst even planeet iets langer laten leven. Het is ook overigens waar ik een beetje chagrijnig van word als ik zeg maar de hele NFT blockchain wereld zeg maar dat 20% van de founders nu virtuele werelden proberen te maken, terwijl deze nog in de fik staat, weet je wel. Dat is, nou ja, dat... ja. Dat is misschien mijn persoonlijke voorkeur.
Daar hebben we een extra aflevering voor nodig.
Ja, ja, ja. Heb je ook een persoonlijke voorkeur over wat de volgende vraag zou mogen zijn?
Even kijken hoor.
Als je er niet uitkomt, heb ik er nog wel een.
Als doe jij er nog even eentje eerst, dan zoek ik er nog een. Ja.
Ik speel wel vals, want het zijn er twee. Joost B. vraagt zich namelijk af, wat is een ethische grens die jullie niet willen overschrijden? En Simon voegt eraan toe, wat is een ethische grens die je stiekem best wel zou willen overschrijden?
Dat is echt een supergoeie vraag. Nou, kijk, weet je, je kan natuurlijk net als iedere technologie het op een hele nare manier gebruiken. Dus bijvoorbeeld een ethische grens is mensen die proberen virussen effectiever te maken en dat soort dingen. Dus daar wil je absoluut helemaal niks mee te maken hebben.
Dat je denkt, ik vind thuiswerken zo leuk, ik ga corona verbeteren.
Precies, ja. Exact. Nou ja, goed. En, voordat we de hele conspiracy wereld ingaan, daar zijn natuurlijk ook wel wat gedachten over. Ethische grenzen waar ik wel overheen zou willen gaan. Ja, wat ik jammer vind, en het is bijvoorbeeld bedrijven als Mosameet en Meetable die alternatieven maken waarin er wel een genetisch gemodificeerde component in het product zelf zit, wat je eet. Die mag je niet verkopen in Europa op dit moment. En dat is best wel een beetje raar. Dus als je kijkt naar de wet, je mag modificaties introduceren in dingen, maar dat mag je alleen maar random doen. Dus dan schijnen mensen gewoon UV-licht op zo'n organisme en dan kijken we wat er gebeurt. Zeg maar. En wat heel raar is, als je dus gaat nadenken over de veranderingen die je in DNA wil maken, dan is het ineens een GMO. En dat slaat echt helemaal nergens op.
Nee.
En dus ik denk wel dat als we dit soort industrieën willen behouden, is dat wel een taboe wat we moeten doorbreken. Dat GMO's aan zich niet... dat we ze al lang hebben. Maar B...
Maakt de vraag überhaupt sens? Want jij zegt met zoveel woorden, je kunt maken wat je wil. Dit is gewoon een soort van nieuwe frontier waar we met z'n allen doorheen moeten. En dat is ook even wennen. Tegelijkertijd is dat het eerste wat iedereen denkt. Die denkt gelijk Terminator. Die denkt gelijk...
Terminator is de AI, toch?
Ja, daar ben je ook heel goed in. Dus dat sluit nog niks uit. Ben ik iets op het spoor? Of denk je van goed?
Dus ik zou heel graag het makkelijker maken voor mensen die wel... ik zou nog wel I love GMO stickers, zeg maar, kunnen gaan ronddelen in jullie community.
Ik snap het hele verhaal ook niet van mensen die daar bang voor zijn. Denk ik, jezus, kippen die bestonden ook niet. Een vogel die niet kan vliegen, heel dik wordt en elke dag eieren legt. Heb je ooit een vrouw ontmoet die elke dag ongesteld is? Maar kip wordt niet ongesteld, maakt niet uit. Dit is niet wat de natuur efficiënt vindt. Dus dat beest is hartstikke gefokt. Alleen dan door steeds de kip te kiezen die je wil hebben. En dan kom je er ook wel. Maar dat is net zo goed gemodificeerd.
Dus
evolutie bestaat hier allemaal wel.
Het is niet een natuurlijk... Of in ieder geval, als je hem in een natuurlijke context zou brengen, zouden de meeste van die kippen het niet lang overleven. Dat is absoluut.
Broccoli bestond niet, is gefokt. Bloemkool bestond niet, is gefokt. Spruitjes bestonden niet, is gefokt. De meeste groenten die we elke dag nuttigen, die is niet in de natuur te vinden.
Exact, ja.
Dus gemodificeerd, hoe dan? Ik bedoel...
Eens, maar goed, de andere kant is ook waar. Je wil absoluut niet een... dat is ook een van de dingen waar ik me ook wel mee bezig hou. Je wil nooit in een situatie terechtkomen waarin zo'n ding in de markt, zo'n product in de markt is en daadwerkelijk heel veel schade berokkent. Ja. Dus ik denk wel dat je, als je een nerd en een ontwerper bent, zeg maar, je moet absoluut blijven nadenken over wat je maakt. Maar goed, dat geldt natuurlijk ook voor machine learning. Dat geldt ook voor... Ja.
Kijk, er is ook iemand die heeft hele vervelende foto's wel gefotoshopt. Dat is gebeurd. En jullie maken Photoshop. Dus kun je dat in de cloud? Moet je dat willen?
Nou, ik denk ook dat... Dus ik vind het altijd heel vervelend als Facebook zegt... onder freedom of speech mag je echt alle content plaatsen die je zelf maar wil. En daarmee iedere verantwoordelijkheid die ze zelf hebben... over dat platform van zich afduwt. Ik denk dat als jij hamers maakt, dan moet je er op zijn minst een instructie bij leveren over hoe je de hamer niet moet gebruiken.
Ja.
En als je ziet dat mensen echt heel actief jouw hamer proberen te gebruiken om anderen hun hersenen in te slaan, moet je ze bij de politie melden. Zeg maar.
Mm-hmm.
En voor ons geldt in die zin hetzelfde. Hè? Dus als mensen... en nogmaals, weet je, we zijn net een aantal maanden oud, dus we zijn hier nog lang niet. Maar als mensen dat soort dingen zouden gaan doen, dan moet je ze zo snel mogelijk van je software afgooien.
Ja. Dus Dus als iemand Cthulhu.txt importeert, dan zeggen jullie nope. En als iemand Spider-Man importeert,
you didn't say
jullie,
the magic kijk. Word.
Dan zeg je allebei ja en dan kijk je de wind. Sorry, de nerd wint even voor mij.
Er zit wel een film in, denk ik. Denk ik echt.
Het begint met een paar stringetjes DNA en wat cellen. En het eindigt met een showdown op wereldformaten.
Ik vind wel dat jij en ik nu de rechten van deze film eigenlijk de facto...
Ik denk dat we het bij de rechter niet hard kunnen maken... dat we niet enige idee van Stef hebben gebruikt bij ons filmidee.
Dan mag hij in ons team.
Wordt lastig, denk ik. Nou, de helft van de opbrengst van de film gaat naar het bedrijf ter investering voor Cradle.
Maar niet te vroeg, want dan moet die belasting betalen.
Oh ja, nee, en wij ook trouwens.
Kut.
Ja.
Laat maar dan.
Heb jij zelf inmiddels een vraag gezien, Stef?
Ik vond waarom Delft Utrecht is zo veel leuker, vind ik wel een mooie vraag.
Wie is die?
Die is van Rens.
Ah ja, ik zie hem staan. Nou,
dit is een plek waar eigenlijk Nederland het super vet doet. Dus DSM heeft Planet Bio, samen ook met een aantal andere oprichtingspartners, opgezet. En dat is eigenlijk om het voor bedrijven zoals wij veel toegankelijker te maken om laboratoria en allerlei dingen die aan alle veiligheidseisen voldoen op te kunnen zetten. En dat is super cool. Dat is vrij uniek ook in de wereld. Er zijn niet heel veel plekken waar je dat makkelijk kan doen. Dus als je, wij moeten voor onze machine learning modellen heel veel data verzamelen. Een beetje, denk zelfrijdende auto. We proberen heel veel proteïnen en dan kijken we hoe functioneren ze.
Ja.
Maar ja, dat wil je natuurlijk wel op een plek doen waar dat een beetje makkelijk kan en waar alle voorzieningen zijn. En dat doet Delft echt fantastisch. Dat gezegd hebben de Utrechters ook leuk borrelen.
Ja.
Ik heb nog een andere vraag. En dat grijpt een beetje terug naar jouw achtergrond vanuit Hack de Overheid. Want Gjalt die vraagt... Hoe kijk je aan tegen de openheid van de huidige politiek? Rutte die sms'jes verwijdert en zwart gekalkte WOP-verzoeken. Zie jij mogelijkheden om de politiek weer meer voor ons, het volk, te laten werken... in plaats van alleen maar met elkaar bezig te zijn... / zo lang mogelijk te blijven zitten op het plusje?
En is dat wel het geval?
Nou, er zitten een aantal vragen in. Dank, Gjalt. Hoe is het?
Ja. Nee, jullie kennen elkaar.
Ja. Als het bejaarden is, maar ik weet het niet zeker. Openheid van de huidige politiek. Ik denk dat de overheid op zich is wel opener geworden. En dat is, de ambtenarij is veel toegankelijker geworden. Het is ik kan me nog herinneren dat we hier in Amsterdam de eerste Hack de Overheid editie deden. En toen was het nog heel erg taboe om zeg maar verkeersinformatie en OV-informatie te delen. Dus we hadden toen van de GVB een soort geheime datafeed van tram 7 gekregen. En daar konden we dan laten zien wat je daar dan allemaal mee kon. Dat is echt een stuk beter geworden. En veel van dat soort informatie is een stuk toegankelijker geworden. Ja, god, ik denk dat het politieke landschap, de WOP functioneert nog steeds niet goed. En ja, ik vind het vrij bizar dat als jij aan jouw regering vraagt om een stukje informatie te openbaren, dat eigenlijk in de meeste gevallen het meeste wordt weggekalkt.
Ja, of gezet.
Die WOP-documenten echt de deadline blijft staan en wat losse woorden links en rechts en dat was het.
Nou ja, exact. En dat is natuurlijk ook een beetje neerbuigend naar quote-unquote het volk toe, zeg maar. Dat je zegt van ja, sorry, maar wat wij hier allemaal besproken hebben, ja, dat is net iets te complex voor jou en dan gooi je het maar onder staatsveiligheid of weet ik veel. Dat ben ik met hem eens. Ik denk dat absoluut nog een heleboel... En ook dat hele sms'jes verhaal, kom op toch. Weet je, mensen... Die iets wil, hoeveel KB hebben we het over?
Nee, maar kijk, het probleem met die sms'jes vind ik, als ik even als buitenstaander mag kijken. Een van de twee dingen is waar en dan moet je gokken. Of dit is gewoon een boomer, die vindt smartphones irritant en die is gewoon gewend aan het ding, die houdt daar heel van. Mind you, het huis van deze man is al 30 jaar exact hetzelfde en hij wil niet verhuizen naar het kasthuis. Of B, hij is echt een evil genius die echt sick ass sms'jes heeft gestuurd. Die andere mensen ook allemaal hebben gedelete. En hij ook. En we komen nooit achter de waarheid. Nou, één van de twee is toch...
Ja, of ze hebben by design... Want een van de theorieën die we bij Tweakers ook nog hadden... is dat ze bijvoorbeeld by design die telefoon zo vol hebben gegooid... dat er inderdaad maar 20 sms'jes tegelijk op kunnen. Of als je ze op de simkaart opslaat. Dat kan dus ook nog een optie. Dat past ook heel weinig.
Eerlijk gezegd niet zo uitmaken. Ik denk als jij een premier bent en je weet dat... openbaarheid van informatie een recht van het parlement is en redelijk is voor het volk om in ieder geval later te weten te komen, dan moet jij niet die afweging maken of iets relevant is.
Nee, precies,
je zet jezelf in een positie die het onmogelijk te beschermen.
Het gaat mis bij Mark Rutte, die beslist over de communicatie van Mark Rutte. wat er wel en niet, zeg maar...
Van wc-eend, ja.
Precies, wat er wel en niet gedelete mag worden.
Ja. Nee, dat is zo.
Je zou een systeem gewoon moeten hebben waar alles wat hij doet automatisch gebackupt wordt naar een centrale server, waar hij gewoon niet bij kan. Maar gewoon...
En als het excuus dan ook nog is, jongens, we hadden geen ruimte op de telefoon. Dat is gewoon bullshit. SMS'jes zijn de kleinste datastore op dat device. Ik heb aan Android gewerkt, zeg maar. Weet je? Ja. Ik weet wel iets hiervan. En dan ook nog dat hele verhaal van, ja, maar dan gaan we het bij de provider terugvragen.
Ja.
What year is this?
Ja, maar ja, dat zeiden ze. Maar toen zei iemand anders van, oké, dat kan niet. Maar we kunnen wel de metadata krijgen. Dus gewoon al het inkomen en uitgaan.
Ja, nee,
maar dat wilden ze dan weer niet delen. Nou ja. Nee, dat gaan we niet doen.
En ik vind het opvallend als ik jou hoor zeggen dat de overheid in zekere zin transparanter is geworden dan die toen was. En ik nog jaarlijks ligt te smullen van de Big Brother Awards van Bits of Freedom. En dat dit jaar alleen maar overheidsinstanties hebben gewonnen.
Nou, ze zijn ook veel meer. Dus aan de ene kant zijn ze transparanter geworden in het delen van data. Dus als je kijkt naar die hele open data beweging in Nederland, maar ook verder in de wereld, is het veel makkelijker om informatie digitaal te ontsluiten. Maar je hebt gelijk dat ook de honger die de Nederlandse overheid heeft om meer informatie, namelijk over mensen op te slaan.
Ja, maar we leven natuurlijk ook echt in een tijdperk van data. En het is een beetje, denk ik, gewoon hoe meer we weten, hoe meer we ook weten wat we allemaal niet weten, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Dus ze delen meer, maar het is tegelijkertijd ook veel makkelijker geworden om te zien wat ze allemaal niet met ons delen. Want we kunnen zo goed meekijken met heel veel dingen, dat je ziet nu veel beter waar de schermpjes omhoog worden gehouden en wat je allemaal niet mag zien. Dus... Ja,
dat niet alleen. Kijk, aan de ene kant, de overheid is heel erg data gaan vreten en een beetje gaan achterhouden. Tegelijkertijd, waar het grandioos misging, is als ze dan met algoritmes gingen bepalen wie ze bij de Belastingdienst eens extra moesten doorlichten.
Ja, nou, ik denk in algemene zin controleerbaarheid. Controleerbaarheid is gewoon een heel sterk punt van deze
overheid. Honestly, in Nederland, accountability. Dus,
dat bedoel ik eigenlijk.
Als jij zeg maar een groot bedrijf zou zijn en je hebt letterlijk duizenden mensen voor echt tienduizenden euro's in de schulden gestoken en hun leven naar de K hebben geholpen.
De tyfus dus.
Ja. Dan vind ik dat je als ambtenaar en al die DG's en SG's zitten er nog, dan stap je gewoon op.
Ja, er moet ergens inderdaad iemand in die ketting zijn en denken van ja, fuck, ik was eindverantwoordelijk dat het goed ging.
Het kabinet is toch gevallen?
Met het kabinet wel, maar
die
hebben dat niet zelf uitgevoerd.
Nee, oké, maar die zijn opgestapt.
Nee, oké, maar ik heb dan zoiets in de uitvoerende macht zijn mensen die grove fouten hebben gemaakt.
Houd de eer aan jezelf. Ja. Dat laat ze gewoon lekker rondrijden met chauffeurs en dat soort dingen.
Het punt van accountability wat je aanhaalt, dat is wel een ding. Want we hebben het destijds, was volgens mij met Jelle toch? Jelle Prins, die hebben het over die corona-app gehad. Waar hij volgens mij in een soort van sterrenensemble van Nederlandse slimme mensen voor de overheid mee bezig was. En toen zei hij ook van ja, er zijn allemaal fantastische ideeën. Allemaal, maar er zijn gewoon overheidsorganen die met elkaar moeten gaan samenwerken en die het met elkaar niet eens kunnen worden over wie de eindverantwoording draagt over dit project. En zolang, niemand dat doet, kun je nog zulke leuke dingen doen, maar er gebeurt niks. Want niemand is degene die zegt van, nou jongens, ik leg mijn overloop op het hakblok, ik ga dit project dragen. Dat doet niemand.
Ja, maar toen zei Jelle op een gegeven moment dat hij tijdens meetings dan maar zelf knopen ging hakken en daar kwam hij mee weg. Maar niemand wil zeggen, ik hak deze knoop.
Ja, maar dat blijft gewoon je handjes maar niet vies maken uit pure angst dat je iets misgaat.
En dat is voor een deel ook het parlement, hè? Dus laat wel wezen dat die Belastingdienst... Dus ik vind dat de uitvoerders die daar verantwoordelijk voor waren, die dat zagen en die de noodsignalen negeerden, ik zou daar mijn conclusies uit trekken als ik daar zelf had gezeten. Aan de andere kant, het parlement doet dan heel verontwaardigd over, wat is er allemaal gebeurd? Maar als je gewoon even terugluistert, zijn letterlijk door de toenmalige kabinetten gewaarschuwd, als jij een soort van gecomputeriseerde handhaving gaan doen, dan gaan de mensen buiten de boot vallen. Dat gaat heel pijn doen. Het was ook, maar Bulgare fraude en weet ik veel allemaal.
Dat klopt.
Ik weet niet. Ik heb de waarheid hier ook niet in pacht.
Ja.
Maar ik vind het wel jammer dat daar niet sterkere... We hebben het allemaal over wat kan AI doen en dat soort dingen. Maar dit was gewoon op grote schaal klassiek programmeren gebruiken om mensen helemaal kapot te maken.
Ja.
Zijn er nog vragen die echt gesteld moeten worden? Ik vind die van Bas namelijk wel heel geinig.
Even kijken.
Die vond ik echt zo flauw.
Nou, ik ben wel benieuwd naar het antwoord. Bas vraagt zich af, als je een cel kon zijn, welke cel zou dat dan zijn?
Ja, ik zou heel graag een filamentous fungi zijn. Dus schimmels zijn en Elise in ons team weet hier echt superveel van. Maar schimmels zijn in echt fantastische organismen.
Stop en dan komt glunderen, man. De luisteraar ziet het niet, maar...
Ja, maar I know, maar dit is oprecht...
Het is over schimmels.
Het is oprecht, zeg maar...
Heel erg fan van de paard van Sinterklaas.
Nou ja, precies. Ja. Nou, dat zal Elise ook waarderen. Onze Sinterklaas gedichten waren ook heel grappig. Nee, maar de fungi zijn supercool. Voornamelijk omdat ze heel erg goed zijn en heel veel proteïne uitspugen. En ik denk echt dat we minder gisten en bacteriën gaan zien waar mensen dingen in maken. En dat fungi echt de toekomst zijn. Er zijn een paar hele toffe series op Netflix ook over de Incredible World of Fungi. En hoe die zeg maar, met elkaar kunnen communiceren, hoe ze netwerken bouwen. Het grootste organisme in de wereld is een fungus.
Hmm. Mooi antwoord. Maar Bas zou het liefst een koelcel zijn.
Precies. Ja. Komen in ieder geval goede bieren uit.
Ik zit alleen maar te denken aan schimmeltje krijgt met gemak kunstmatig vlees in het koelschap. Cool fuck, dat rijmt.
Ik ben zo blij dat je lekker trots op jezelf kunt zijn.
Ik heb zo'n loon met mezelf. Zal ik het zingen of zal ik het soort van dichterlijk voorlezen?
Eén van beide. Een
beetje gedragen. Ja, nee, ik vind het wel mooi. Ik ga hier ook gedichten mee maken. Leuk man. Jij nog een vraag zien, Randall?
Ik ben er helemaal doorheen.
Ik vind het heel even snel. Want er zijn er namelijk heel erg veel. Dus ik zit echt een heel boek werk.
Ontzettend veel. Ja, echt heel leuk. Ja,
ik dacht dat ik er nog wel eentje had gezien, maar... deze misschien nog wel. Het is toevallig ook dan van Gjalt als uitsmijter. Hoe ver weg zijn we van het oplossen van milieuproblemen met synthetische biologie? Zouden we bijvoorbeeld biologische machientjes kunnen maken die microplastics kunnen afbreken?
Ja, het antwoord is ja. We zijn nog wel in de, laten we zeggen, meer conceptueel en scale-up fase daar. Recycling is ook zo'n hobby horse voor mij. En nu we het toch over schimmels hebben.
Ja.
Het is natuurlijk vrij bizar dat je als leverancier van een product tegen je gebruiker zegt, ja, ik weet eigenlijk dat ik echt complete crap jouw kant op stuur. Maar ik ga het jouw probleem maken om hier nog iets leuks mee te doen.
Ja, zit wat in. Als je het zo zegt, klinkt het best wel raar.
En dus die hele wereld van de Coca-Cola blikjes en dat soort dingen. Die maken het ons verantwoordelijk om dan maar echt de meest rare sorteermechanismes te bedenken. Om dingen nog een beetje terug een tweede leven te geven.
Godsamme, je maakt me echt pissig nu.
Ja.
Dus,
nou, zo is dat
het mooie is dat het heeft omdat, gewerkt. Ja. Dat iedereen denkt dat recycling jouw probleem is.
Nou ja, ik moet wel zeggen...
Van ons.
Albert Heijn is nu gestopt met de plastic zakjes, hè, de groenteafdeling. Dus die zeggen nu van neem zelf een zak of iets dergelijks mee om je groente in mee te nemen. Nou, dat is wel een stap in de goede richting.
Ja, maar het is wel in eerste instantie een kuttere gebruikservaring. Terwijl als ze gewoon al die verpakkingen die daar in dat koelvak liggen het plastic weghalen, hebben ze grotere impact, minder last van als ik aan het winkelen ben.
Ja, maar goed, minder shelf life, dus ze moeten meer spullen weggooien. Dus
kunnen de boom in, echt.
Oh, dus er zijn drie plekken, denk ik, waar dit kan helpen. Het eerste is, zeker met groente en fruit, kun je best wel veel toffe dingen doen met coatings. Dus er zijn een paar mensen die soort van met enzymen coatings maken, waardoor de kans dat de microbe erop klimt en de shelf life vermindert, zonder dat je echt een verpakking nodig hebt.
Het klinkt ranzig. Volgende.
De tweede is dat je kan materialen maken met biologie. Dus er zijn mensen bezig met het maken van verpakkingsmateriaal die volledig bioafbreekbaar is. Dat kennen we natuurlijk al een tijdje.
Hoe zeg je dat ranzig, dat laagje? Ik snap het niet.
Dan moet ik dat er eerst af gaan
lopen. Ja, maar als jij een appel eet, dan doe je dat, dan spoel je die toch ook eens af?
Wat dacht je? Oké, er spuiten ze een gif op. Dat hangt daar aan de boom. Dan komt een regenbui overheen. Dan gaat het gif.
Bij appel is het een gif inderdaad. Voor pesticiden en weet ik het wat allemaal. Dus dan moet je hem inderdaad goed wassen. Maar dit is niet eens een gif. Dit is beter dan het spul wat nu op je appel zit.
Ja.
Hij was al boos. Nu is hij ook nog boos op appels.
Je kan het gewoon eten. Maar goed, maakt niet uit. Dat kan.
Kijk,
en de laatste is dat je veel van die plastics, die kun je afbreken. En daar hadden we het al even over gehad. Dus die onderzoekers die nu een enzym hebben ontwikkeld waarmee je PET kan afbreken. Dat kun je voor alle zeven grote plastic, op termijn voor denk ik alle zeven grote plastic categorieën doen.
Ik was dus heel bang dat als het enzym een beetje zijn gang kan gaan, dat die dan ook CO2 uitpoept. Maar dat is dus niet.
En de meeste organismen absorberen CO2. Sommigen spugen het ook uit, zeg maar. Okay. Maar de meeste planten die maken er iets anders van.
Want het was voor mij een complete mindfuck toen ik leerde dat alle scheetjes die ik laat eigenlijk door bacteriën geproduceerd worden.
Zeker, ja. Methaan.
Zijn niet eens mijn eigen scheetjes.
Nee.
Het zijn onze scheetjes.
Ja,
onze
precies.
Scheetjes.
Precies.
Tijd voor de tips dan?
Ik denk dat het tijd is voor de tips.
Oké. Wie geeft je de eerste beurt?
Ik geef de eer aan de gast.
Nou, Stef, dan ben ik benieuwd.
Sorry, we zijn bij de tips.
We zijn al bij de tips, ja.
Ik heb dus het grootste deel van de briefing geschreven, maar ik heb die hele tips-section vergeten. Ja,
ja. Ah, dan kan je
wel... volgens mij hadden we het net al over Netflix. We moeten even kijken of ik de titel correct had, maar ik weet niet of jij daar net al naar op zoek was. Ik denk dat die heette Incredible World of Fungi. En verder, er is ook een super coole, of zijn twee super coole resources als mensen meer willen lezen.
Ja, dat Fantastic Fungi is.
Fantastic Fungi, ja, je hebt gelijk. Misschien dat we in de show notes de goede link kunnen pakken.
Gaan we zeker doen.
Daarnaast, er is een TED-talk van Sarah Jane Dunn. Die heet The Next Software Revolution, Programming Biological Cells. Is een super vette soort van samenvatting. En McKinsey heeft een heel tof rapport geschreven, The Biorevolution, waarin veel meer coole voorbeelden zitten van hoe mensen synthetische biologie aan het gebruiken zijn om de wereld een mooiere plek te maken.
Klinkt goed. Ik begin zelf even met een shout-out naar Dennis B. en Timo Prime, want ik zat namelijk afgelopen zaterdag op een festival, heet Geheime Liefde. En hun grap is een beetje... Ze konden nog nooit een line-up aan. Dus van tevoren is geen enkele DJ die dat draait is bekend. En dan kom je het terrein oplopen daar... en dan staat daar een heel groot bord... met de line-up in Morse. Maar als jij dus in de zon een festivalterrein oploopt... dan denk je niet van... goh, ik ga eens even rustig een uur hier voor dat bord staan met mijn telefoon. Dus ik maakte een foto, een beetje slechte foto... maar ik maakte een foto van het bord. Ik denk, ik gooi hem gewoon in onze huiskamer op Slack... en ik kijk eens eventjes of iemand zin heeft om even deze puzzel te blijven.
Later.
Inderdaad, 5 minuten later had Dennis alvast 1 hele stage gedecode. Die zei daarna wel van, nou, succes met de rest... En toen kwam Timo Prime, de reddende engel... en die plantte inderdaad, nou, zoals zijn half uurtje daarna... de hele freaking line-up van dat festival in dat topic. Dus heel veel dank voor die beide heren die dat... en wat wel grappig was, toen had ik dus op een gegeven moment de line-up... en toen kwamen er ineens heel veel mensen naar me toe... hé, hey, ik hoor dat jij de line-up weet, kun je die even doorsturen?
Ja.
Dus ineens ging dat als een lopend vuurtje. Ja, en, cool. Ja, dus dat was wel grappig.
En dat allemaal dankzij Dennis B. en Timo Prime.
Ja, die dus ook nog een site hadden gevonden... waar je inderdaad dan een foto kon uploaden volgens mij. Nee, ze hebben het wel handmatig moeten overtikken uiteindelijk. Wij dachten zelf, volgens mij kan Google Lens dit ook wel vertalen als het beeld duidelijk genoeg is. Morsecode moet lukken.
Nou ja, in theorie zouden ze dat moeten. Ja. Ik denk alleen niet dat het een use case is die voorkomt. Dus ik vermoed dat ze eerst iets anders gaan boeken.
Nee, dus volgens mij hebben ze het inderdaad wel de puntjes en de streepjes gewoon handmatig overgetikt. Wat de prestatie nog eens extra sterk maakt natuurlijk. Daar was ik heel blij mee. Nou, ik heb niet echt tips in de zin van dit heb ik gezien en het was... En dit is een tip op Succession, is hier volgens mij al 3 keer getipt door een gast.
Voor jou?
Nee, zeker niet waar.
Elke keer toch?
Nee, ik heb in de chat heb ik gezegd dat Succession al 3 keer benoemd was.
Oh.
Maar het is benoemd door een gast, ik weet even niet meer door wie, en de Floris en door Joost.
Oké. Okay.
Dus bij deze, voor de 4e keer... Nee, ik heb hem af, hij staat helemaal op HBO Max, de 3 seizoenen die er zijn. Ik heb hem inmiddels uit en ik vind het echt een hele, hele toffe serie. En ik ben eindelijk begonnen aan wat velen vinden een van de beste series ooit gemaakt, namelijk The Wire. Gaat over criminaliteit in Baltimore, wel al 20 jaar geleden. Dus
daardoor ook wel vetter eigenlijk. Ja,
dan zie je dus
soms
mensen...
Soms veel te gelikt.
Pagers zijn nog een ding, want niet iedereen heeft een cellphone, weet je wel. En de cellphones die er zijn gewoon van die hele grote dumbphones en zo. Dat is echt, je hebt het over volgens mij meer dan 20 jaar geleden dat The Wire... Nou, het zal nu 20 jaar geleden zijn.
Betere tijden eigenlijk.
Het was heel kort na 9-11, want daar refereren ze in de serie nog best wel regelmatig aan. Dus dat ben ik nu aan het kijken. Maar ja, een beetje lastig om die te tippen. Die staat volgens mij in de all-time groten van series. Dus dan sluit ik af met deze tip. Zorg dat je vrijdag klaar zit, want vrijdag verschijnen de eerste 2 episodes van Obi-Wan Kenobi, de nieuwe serie op Disney Plus over Star Wars. Over Star Wars. Dat is echt zoals iemand bij de NPO zou zeggen die nog nooit van Star Wars heeft gehoord. Een nieuwe serie over Star Wars.
Mooi, hè?
Die had waarschijnlijk Star Trek gezegd.
Ja, live long and prosper.
Ik ben blij dat je... Dat wou ik ook net zeggen. Ik ben blij dat jij met die tip komt, want ik had er niet aan gedacht en dat zou ik een schande vinden als hij niet in deze aflevering was beland. Dus lekker bezig, je.
Alsjeblieft.
Ik heb er 2 en het zijn allebei podcasts. De eerste is Code Rood. Die hebben een aflevering gemaakt over Nokia Gate. En nu hebben we het over 2 journalisten die alles weten over Den Haag. Die gaan dan bellen met een voormalig spindokter van de VVD. Hoe die nou kijkt naar deze ontwikkeling. En ik zal een tipje van de sluier oplichten. Die spindokter wordt iets te eerlijk. Maar tegelijkertijd zet hij ook wel een beeld neer waarvan hij denkt dat het de werkelijkheid is. Waarvan ik denk, nou, dit vind ik bijna eerder... schattig en knullig, dan dat ik het echt kwaadaardig vind als Rutte ooit echt flink op zijn lazer kreeg. Dan zijn er andere dingen waar hij nog veel meer voor op zijn kloot had moeten hebben dan voor dit. Maar goed.
Ik moet wel zeggen dat ik een beetje moet lachen dat deze aflevering Nokia Gate heet. Het is een soort van,
Air is this? Dat is eigenlijk onvoorstelbaar inderdaad.
Ongelooflijk.
Nokia, denk
ik. En is de laatste Nokia telefoon die een beetje op schaal geproduceerd werd? Dat is er bijna 10 jaar geleden.
Worden nog gemaakt, toch?
Er worden wel gemaakt, maar niet meer op enige schaal.
Het is wel grappig dat we ooit de mobiele telefoon een wereldwonder noemden. En nu denk je, ja, ze maken er maar 100.000. Dat is niet echt schaal.
Maar de vraag is, welke highscore had Rutte op Snake?
Dat was een hele hoge inmiddels.
Daar kan hij niet meer bij nu.
Nee, maar out of memory natuurlijk.
Want hij had zo weinig geheugen.
Kan die integer niet meer optellen na een tijdje.
Ja. Ik wil het net zeggen.
Daarom wou hij hem niet inleveren. Jongens, dit is de wereldkampioen. Precies. Ik heb de hoogste score ooit. De tweede aflevering. Nou, iedereen die de vorige week naar mijn Nerd om tafel heeft geluisterd, die weet dat ik heftige onderwerpen niet schuw. En eigenlijk alles wat het leven menselijk maakt interessant vind. En Steve-O van Jackass, die recent een nieuwe film hebben gemaakt, die heeft ook een podcast die heet Wild Ride. En daar was recent Brandon Novak te gast. En die heeft heel erg lang te kampen gehad met een heroïneverslaving. En daar gaan ze best wel diep op in. Maar ook tot welke dieptes zo'n verslaving een mens kan dwingen. En ja, ik vond dat een heel verfrissende aflevering. Niet zozeer omdat dingen die ze zeggen nou zo boeiend of zo vernieuwend zijn, maar gewoon hoe eerlijk die man is. En dat vind ik lekker. Vind ik een mooie aflevering.
Ja.
Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Floris Bot, Jurjan Ubachs en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Esther Krabbendam, Ruurt Sanders en Sander Bijlenveld. En onze gastnerd van vandaag was Stef Grieken. Stef, hartelijk dank voor je deelname en je komst naar de studio. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
Je kan me volgen op Twitter, @StefvanGrieken of LinkedIn. Daar doe ik eigenlijk meer. En mocht je nog een fullstacker vond en baan zoeken, kom naar jobs.cradle.bio.
Lekker.
En mocht je nou heel veel geld over hebben, dan staat daar ook, kun je daar ook de investor deck vinden. Ik heb hem net doorgebladerd toevallig. Dus, niet dat ik geld heb, maar er stond heel veel informatie in.
Ik denk dat de kans dat ik daar een baan vind toch groter is. Nou, meer informatie over ons staat op onze website en dat is mnot.nl. Join je naar onze Slack. Dan gingen 2100 gezellige, capabele en charmante nerds je voor. Misschien zelfs wel nerds die bij Cradle Bio zouden willen werken. Vragen in de volgende, voor de volgende gastnerd kun je vragen stellen, mijn hemel, ik kan niet even Dutch. Stel vragen aan de volgende gastnerd.
Jij kan niet even
kanaal vragen van de luisteraar. Word je nou vriend van de show, dan krijg je een private RSS feed waarin je de afleveringen eerder kunt luisteren met minder knips en zonder reclame. En je kunt bierviltjes van ons krijgen, stickers opgestuurd, toegang tot het clubhuis. En die is cruciaal, want daarmee kun je genieten van de prachtigste perks, waaronder
die jij daarna weer afpakt.
Eigenlijk kun je daar helemaal niet van genieten. Maar het clubhuis is wel gezellig. Is er nog een kanaal op onze Slack dat de laatste tijd in de hoge... Ja, de verbouwing van Sof. Die heeft best wel goed gescoord.
Oh,
het kanaal staat stevast in de top 10 al best wel lang. Het is private, maar je kunt worden uitgenodigd door inmiddels bijna half de Slack.
Wie? Dus, welk kanaal is dat?
Verbouwingsrand Sof. En dat is Sophie, die is aan het verbouwen. En het is best wel leuk eigenlijk. Je denkt, hoe kan dat interessant zijn?
Nou? Nee. Ja, ik zat gewoon in... We hebben volgens wonen en klussen hebben we volgens mij ook, toch? En daar heb ik ooit mijn hele grasveld aanlegpraktijk.
Dit is een spin-off daarvan, want het ging alleen nog maar...
Oh, je hebt een grasveld gedaan.
Ik heb,
Soldier.
Ik heb mijn onderhoudsvrije tuin. Nou, dat is niet helemaal waar, ik had al planten. Nee. Ik heb wat meer wat onderhoudsvrije deel eruit gehaald. En ik heb wat onderhouddeel erin gegooid. Dus daar krijg ik zeker nog spijt van. Maar ik vind het erg leuk. Ik hou van groen. Het is goed voor het water dat dan lekker weg kan lopen. En de riolen die niet overbelast raken. En allemaal dat soort dingen. Dus groene tuinen ben ik helemaal voor.
Hoodies en t-shirts staan op onze webshop Nerdbier op nerdbier.nl. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.
You cannot even Dutch.
I cannot even.
Nog een beetje Zwitserse dance.
Ja, weet je. Als je niet uit je woorden komt, kun je het maar beter toegeven, toch?
Precies.
Ja, omarm je fuck-ups en maak er iets moois van. Ik bedoel, het is toch Japanse kunst dat iets dat gebroken is weer gemaakt wordt en dan nog mooier is?